Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijk nieuwsprogramma van BNR, waarin straks een uitgebreid gesprek met topman Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde over zijn plan om de luchthaven weer op de been te krijgen. Maar om met een eerste vraag te beginnen. Wat is de belangrijkste beslissing die je de afgelopen 3 maanden hebt genomen?
Ik heb met een aantal vrienden een eigen bedrijf in mobiliteitsdiensten. En we zijn in weerwil van alle corona-ellende hebben we besloten om technologie verder te ontwikkelen om allerlei verschillende publieke mobiliteitsdiensten te integreren. We zien heel veel lege bussen rondrijden, lege busjes voor leerlingenvervoer, WMO-vervoer. En we zijn nu aan het kijken hoe we die voertuigen allemaal kunnen ontsluiten, waardoor je die veel efficiënter kunt inzetten. En we geloven dat daar echt een heel mooie markt voor is. En daar zijn we nu mee bezig.
Dat misschien ook ouderen in datzelfde busje op de terugweg kunnen
zitten. Wat je ziet is dat er een mismatch zit tussen de onderkant van het OV, zoals dat heel denigerend wordt genoemd, namelijk streekbussen waar nooit iemand in zit. En allerlei doelgroepen. En als je die nou met elkaar integreert, dan kan iedereen mee met dezelfde soort mobiliteitsdiensten, vragen stuurt. En tegelijkertijd kun je als overheid heel veel subsidie besparen.
En was dat een lastige beslissing?
Nee, we zijn eigenlijk vorig jaar begonnen met dat bedrijf. Ja. En eigenlijk midden in die coronacrisis besluit dat je door wil gaan en verder gaat investeren, is natuurlijk wel even slikken. Maar ja, we zijn ervan overtuigd.
Oké, nou dat lijkt me alvast een goed begin. Woningen met een slechte fundering, daar beginnen we nu mee. Die krijgen vanaf juli volgend jaar een funderingslabel bij de taxatie. En daar praat ik over door met Arno Corbijn. Hij is directeur van woningkeurder en taxateur Bijn.nl. Hartelijk welkom.
Goedemiddag.
Ja, aan de hand van de grondwaterstand, de kwaliteit van de bodem, de staat van de fundering, geeft het funderingscentrum KCAF dan een label aan woningen van A tot en met E. Is dat noodzakelijk? Hadden we niet nog even zonder label gekund?
Mijn inziens hadden we beter zonder label kunnen gaan. Uiteindelijk is een betere indicatie van een visuele woningkeuring conform NTA 8060, wat ook al een label afgeeft over de fundering.
Maar goed, er zijn wel veel funderingsproblemen in Nederland. Dus het kan ook geen kwaad, denk ik.
Zeker niet, maar ja, als je straks een rood label gaat krijgen, ja, is er dan straks niet te veel paniek.
Oké, en wat voor funderingsproblemen moeten we aan denken dan? Want in Amsterdam is op houten palen gebouwd, daar wil wel eens wat rotten. Maar ook huizen op staal bijvoorbeeld?
Ja, de fundering op staal, de gemetselde fundering, kom je ook vele problemen tegen. Door de bodemverzakking vanwege de huidige klimaat.
Oké, nou goed dat er aandacht voor is dan, lijkt me. Het label is een initiatief van het funderingscentrum KCAF. Het is niet verplicht, maar toch een goede zaak om aan mee te werken misschien?
Zeker, ja. Vooral, dat zijn gemiddeld ongeveer wat hun ook aangeven, 250.000 woningen die indicatief problemen kunnen geven. Dus zeker een goed initiatief om dit inzichtelijk te gaan laten maken.
Ja. En stel je krijgt een rood label met je huis, hè, code E. Wat betekent dat dan voor mij als eigenaar?
Dat je toch wel zal moeten laten onderzoeken wat de problemen zijn van desbetreffende woning. Of dat komt naar boven met een NTA 8060 bouwkundige keuring. Of in het taxatierapport uiteindelijk. En ja, dan kunnen de kosten enorm zijn. Tot helaas soms ook wel eens het gevolg dat een complete woning totaal los is.
Ja. En is dat alleen een probleem bij de verkoop, hè? Dat je er eigenlijk best prima op verder kan leven? Of is het echt zaak om meteen in actie te komen? Is het ook onveilig?
Het kan in sommige gevallen onveilig zijn. We komen helaas in de praktijk ook dingen tegen dat mensen al jaren in de woning wonen en toch scheuren beginnen te komen in de woning en echt wel de funderingsproblemen naar voren toe komen.
Ja, maar met een rood label is je huis onverkoopbaar, lijkt me.
Ja, zeker. Hè. Als het blijkt dat vanuit een funderingsonderzoek er echt wel problemen zijn, dan heb je wel een groot probleem als koper of als verkoper.
Oké, nou wordt er gesproken over een kwart miljoen woningen waar wat mee mis zou zijn, hè, volgens KCAF. Dat zal niet bij alle woningen even erg zijn, lijkt me. Welke verschillen zijn er nog in?
Ja, als je kijkt, hè, we hebben vorig jaar onderzoek gedaan. En daar blijkt uit dat er een gemiddelde schadepost is van 17.000 euro. Dus het kan in sommige gevallen kan het misschien een paar duizend euro zijn. In andere gevallen kan het misschien 50.000 tot 60.000 euro schade zijn aan een fundering.
Ja, en totaal loswoningen, hè, je noemde het zelf net. Dan is sloop de enige oplossing?
Ja, helaas komen we dat ook wel. Hè. Een paar keer hebben we dat al een keertje tegengekomen, dat gewoon de woning compleet totaal los is. En dan is het enigste optie is de sloopkogel erin.
Ja, en dat zal dan alleen in code E gevallen zo zijn, vermoed ik dan. Hè, met code rood. Ja, we hebben met droogte te maken gehad natuurlijk. Al een paar jaar op rij nu in Nederland. Dat zorgt voor verzakkingen, het dalende grondwater. Gaat dat leiden tot een toename van het aantal huizen dat dan een E-code krijgt?
Zeker. Hè. In de periode 2018-2019 is al gebleken dat een kleine 57% toename van funderingsproblemen waren. En ik verwacht zeker door de klimaatveranderingen behoorlijk hard gaat oplopen. En dat er steeds meer woningen met funderingsproblemen op de markt gaan komen.
Ja. En ook steeds meer woningen waar dan een label aan komt te hangen. Hartelijk dank, Arno Corbijn, directeur van woningkeurder en taxateur Bijn.nl.
Kees de Kort.
We praten met Kees de Kort, economiecommentator, macro-econoom, vaste commentator van BNR. Goedemiddag, Kees.
Dag, Paul.
Ja, we zijn nu een kleine 3 weken onderweg in het vierde kwartaal. Hè. We kunnen dus terugkijken op het derde kwartaal. En dan denk ik, met alle steunprogramma's van overheden en centrale banken, moeten we zo onderhand wel enig economisch herstel zien in de wereld. En dat is toch ook wel zo?
Dat is ook zo, Paul. Maar dat is ook onvermijdelijk, hè. Een beetje afhankelijk van waar je naar kijkt. Laten we met Amerika beginnen. Daar is in het tweede kwartaal. Ondertussen is het begrotingsjaar in Amerika loopt van oktober tot en met september. Dus we weten nu wat het totale opgetelde begrotingstekort in de VS is. Dat is, houd je vast in je stoel, $3100 miljard. $3100 miljard, dat is 15% van het Amerikaanse GDP. Dat is in het tweede kwartaal in die economie gestort. En dat zijn subsidies, belastinguitstel, kredietverlening, liquiditeitssteun. Dan kunnen we er rustig van uitgaan dat het derde kwartaal dat het beter gaat. Dat is natuurlijk onmiskenbaar zo. We weten nog niet hoeveel beter. Die Amerikaanse cijfers komen over een paar weken wel. Maar dat er een positief effect is van $3100 miljard in de economie gooien. Ja, dat is natuurlijk onvermijdelijk. De grote vraag is natuurlijk, hè, in hoeverre kan de economie nou op eigen benen staan? Dat weten we niet, maar ik denk dat het wel tegenvalt. Want ondertussen is in de VS, na deze steunmaatregel, is nog sprake van een volgend stimuleringsprogramma. Nou ja, als 15% van GDP niet helpt tot een structurele verbetering van de economie, dan vraag je terecht af hoe groot de problemen dan wel gaan zijn.
Ja, maar wat zeggen die macrocijfers dan nog als je zulke mega steunoperaties uitvoert? Nou ja, want dat verstoort die cijfers natuurlijk enorm.
Ja, dat is natuurlijk een probleem. Hè. Dat zie je ook wel gebeuren in de VS. Ja, neem de tertiaansverkopen, daar gaat het nou goed mee. Ja, ook al gaat het met de arbeidsmarkt niet zo goed, dat weten we dus ook wel. En er is onzagwekkend veel geld in die economie. Mensen hebben een aantal maanden weinig geld mogen uitgeven vanwege alle bestedingen, van alle bewegingsbeperkingen. Hebben toch heel veel geld gekregen. Ja, dat heeft in ieder geval een tijd lang enorme vertekende effecten op die Amerikaanse economie natuurlijk. Hè. Dus die tweedehandsverkopen gaat het goed mee.
Ja, en het vertrouwen van consumenten, want ik kan me ook voorstellen dat ze huiverig zijn om nog hele grote aankopen te doen.
Nou, dat heeft natuurlijk zwaar onder druk gestaan, maar dat dan praat je over april, mei. Maar goed, die Amerikanen zeiden, de maatregelen worden wat versoepeld, er is een enorme hoeveelheid geld binnengerold, het ziet er allemaal weer wat beter uit. Dus dat vertrouwen, dat is wel heel bijzonder, dat in de Amerikaanse economie is wel aan het verbeteren. Mm-hmm. Maar het staat nog steeds, het is nog lang niet op het niveau van voor de crisis, voor de coronacrisis begon. Maar dat is herstel. En dat is ook weer een reden. Als mensen weer met vertrouwen krijgen en het gaat allemaal weer beter. En je hebt geld. Ja, dat is ook wel een indicatie dat we maar weer kunnen kopen. En dat gebeurt ook. Maar je moet aan de macrocijfers, daar heb je helemaal gelijk in. kun je op dit moment niet al te veel waarde hechten als je praat over de onderliggende economische realiteit. En er komt er een probleem bij natuurlijk. Want behalve de fiscale steun is er ook monetaire steun verleend. Je kunt je ook afvragen, wat gaat er volgend jaar gebeuren? Want stel je, het is waarschijnlijk dat er minder steun gaat worden. Ja, als er minder gesteund gaat worden, is dat ook weer een min macro-economisch voor de economie. Dus dat het wordt in termen van welke waarde moet je echt aan de macrocijfers. Dat wordt een moeizaam verhaal de komende tijd.
Ja, maar is ook de vraag die je net zelf opwierp natuurlijk. Kan de economie op eigen benen staan? Wat gebeurt er zodra de steun wordt teruggedraaid? Niet alleen in Amerika, bij ons natuurlijk ook.
Dat gaan we dan meemaken. Voorlopig gaat het beter omdat er gesteund wordt. Denk alleen maar aan die nauwregeling waar een heleboel mensen profijt van hebben. Een heleboel bedrijven. Ja, dat is mooi. Maar dat is natuurlijk niet de onderliggende economische realiteit. Ja, die zie ik niet echt aantrekken, ook in de VS niet. Ja, dus dat belooft allemaal niet veel goeds voor het vierde kwartaal en begin volgend jaar.
Nou, gelukkig hebben we China nog. Hè, daar, die meldt alweer een economische groei van bijna 5% in het derde kwartaal. Nou, in het eerste kwartaal met, dat was historisch, een krimp van 6,8%.
Ja. Nou ja, kijk, het probleem met China is dat een soort, de data daar zijn een soort black box. Die Chinese regering, die zijn een aantal jaar geleden waren ze echt wat opener aan het worden. Gaven ze meer data, maar dat is helemaal voorbij. Het is weer censuur, controle en al wat iets meer zijn. Dus die data die beschikbaar komen, dat is al een heel ingewikkeld verhaal. En bovendien, wat je natuurlijk ook hebt, in China hebben ze heel veel staatsbedrijven. Dus dat heeft ook wel daar kun je ook heel veel mee sturen. Dus die Chinese cijfers, het is echt wel zo, dat kan als niet anders, dat het beter ging dan in maart, april, toen het ook in China wel heel erg slecht ging. Maar ook in China hebben ze gewoon, maar we weten niet hoeveel, hebben ze echt onzagwekkende steunmaatregelen, steun in die economie gepompt. Dus het gaat beter. Dat is onmiskenbaar zo. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de industriële productie, daar staan we weer dikke plussen ten opzichte van een jaar geleden. Maar industriële productie en staatsbedrijven, kijk, die Chinese regering zegt gewoon, maak het maar. Dus bijvoorbeeld de Chinese staalproductie is op een all-time high. We maken het. Nou, dat heeft natuurlijk een positief effect op de economie. Nou, wie het gaat kopen, dat moet nog blijken. En dus dat heeft al een vertekend effect. Dus waar de Chinese regering natuurlijk minder invloed bij heeft, is het gedrag van consumenten. En dat zie je ook wel. De retail sales dit jaar tot nu toe, dus inclusief de problemen en het herstelverhaal, zijn nog steeds 7% lager dan een jaar geleden. Dus ja, en wat je in China ook wel ziet, dat zijn regionale verschillen. Dat is wel bekend dat langs de kustlijn, waar de grote steden liggen, daar is wel sprake van herstelling. Het hele grote binnenland is dat totaal niet zo. Kortom, steunmaatregelen, overheidsdruk, regionale verschillen. Het gaat echt beter dan een tijdje geleden, maar de het GDP-cijfer, daar geloof ik eerlijk gezegd geen moer van.
Nee, dat is een politiek getal, zeg je.
Dat is een politiek getal. Wat ik al zei, men is daar weer, die Chinezen zijn in hun schulp aan het kruipen. Slecht nieuws. Dat proberen ze niet naar buiten te brengen en enorm te vertragen. Ja, je moet een beetje uit kleine details proberen op te maken wat er gebeurt. En beter gaat het wel, maar of het nou 1, 2 of 4 is, dat is anybody's guess.
Oké, Kees, dankjewel weer. Morgen praten we verder.
En, ja, tot morgen wel.
Luisteraars kunnen Kees terugluisteren via de app of ga naar bnr.nl/KeesDeKort.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Ja, waar we het belangrijkste zakelijke nieuws van het moment bespreken. En daarvoor zijn bij mij Bart Smeink, hij is topman van Groningen Airport Eelde, interim directeur. En Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En het belangrijkste nieuws van het moment is, Bart, jij las in het Financiële Dagblad over de arbeidsinspectie die werkgevers jarenlang onterechte en te hoge boetes gaf.
Ja, het is bizar eigenlijk als je bedenkt dat de arbeidsinspectie eigenlijk gewoon zonder enige redelijkheid en billijkheid boetes oplegt. Torenhoog. Zelfs als je nadien failliet bent als werkgever, dan moet je ze nog steeds betalen. Werkgevers die onder de armoedegrens vallen en geen mercy. Het bizar dat een overheidsinspectie zo onverkort doorgaat. En de parallel met de kinderbijslag doet zich wel voor nu.
Ja, want in 2019 moest de dienst 15% van de uitgeschreven boetes geheel of gedeeltelijk terugbetalen.
Ja.
Vind je dat fors? 15%? Dat is een soort foutmarge misschien.
Nou ja, 15% vind ik wel heel fors als je het hebt over een overheidsorgaan waar je toch wel ook verwacht dat beginselen van behoorlijk bestuur gelden. En ik ben ook al trouwens heel benieuwd waar die boetes naartoe gaan. Zijn die ook bedoeld ter financiering van de apparaatskosten van de arbeidsinspectie? Ik weet dat bij autoriteit persoonsgegevens de boetes heel hoog zijn. Ook omdat zij de organisatie moeten bedruipen met een deel van de boeteinkomsten. Mm-hmm. Ik zou ook wel heel benieuwd zijn in hoeverre dat bij de arbeidsinspectie ook het geval is.
Ja.
En volgens mij stond dat ook in het FD. Hoor. Paul, volgens mij stond het ook wel in het artikel dat er voor een deel de financiering via die boetes gaat. En dat is natuurlijk geen goede impuls. En over een foutenmarge van 15%, nou, dat vind ik, dat zijn foutenmarges waar je serieus
jij
niet mee
kan
rekenen.
Jij je niet kan permitteren, Jos.
Nee, zeker niet als je bedenkt dat natuurlijk heel veel mensen de ellende niet aan willen gaan om in beroep te gaan.
Nee.
Veel mensen denken van ik betaal het maar, die paar duizend euro, en dan zijn we er vanaf.
Ja.
Dus waarschijnlijk is het nog wel veel hoger als iedereen in beroep zou gaan.
Nou, wat natuurlijk kwalijk is het uitgangspunt en het wantrouwen wat eruit spreekt. De dienst lijkt er wel van uit te gaan dat iedereen per definitie fraudeert of uit is op fraude. Dat lijkt wel een beetje op de instelling van de Belastingdienst met die kwestie.
Je moet dus eigenlijk je eigen onschuld aantonen. En dat is natuurlijk voor een organisatie als de arbeidsinspectie, vind ik gewoon een foute benadering. Ervan uitgaan dat iedereen moedwillig en bewust de wet overtreedt. En dat daarom boetes onverkort worden geheven. Dat vind ik heel gek.
Ja, en een beetje meer vertrouwen in de eigen burgers zou ze sieren, denk ik.
Zoals de waard is vertrouwd in zijn gasten misschien.
Ja,
het is toen dat beleid geweest van Rutte, hè, om fraude op te sporen. Mm. Dus ik snap het wel enigszins. Van jongens, ga er eens goed tegenaan, want dat kunnen we echt niet hebben dat er mensen frauderen. Maar om het dan op zo'n manier te doen, dan ben ik het helemaal met Bart eens. Dat geeft totaal geen pas om iedereen bij voorbaat schuldig te verklaren.
En ik zou het wel goed vinden om ook naar andere inspectieapparaten te kijken in hoeverre dat daar ook aan de hand is. Zit een patroon
heb je dat idee, heb je reden om aan te nemen dat als het bij de Belastingdienst, bij de arbeidsinspectie zo toegaat, dat het bij anderen ook wel zo zal zijn?
Nou, ik zou het in ieder geval wel eens onderzocht willen hebben.
Nou, misschien een oproep aan Den Haag dan om
bij deze
dat aan de orde te stellen. Jos, ik had het met Kees de Kort net al even over China. Hij erkende schoorvoetend weliswaar dat het daar best wel een beetje beter zou gaan, dankzij de enorme steun daar ook. Maar in China, toch 5% groei bijna, hè?
Ja, zeker. En ik moet je zeggen dat dat nog wel tegenviel zelfs. Hè? Want de markt had verwacht dat het wat hoger zou zijn. Die had verwacht dat het 5,5% zou zijn. Ik denk dat de meevaller vooral in de cijfers van september zit. Daar was de detailhandel met 3,3% gestegen. En dat was de tweede stijging op rij. Nadat in augustus voor het eerst eigenlijk sinds de pandemie de detailhandel gestegen was met een 0,5%. Dus wat Kees zegt van de consument komt niet. Zie ik toch wel in september dat de consument toch wel duidelijk terugkomt en ook wel echt bereid is om te gaan besteden in China. Dus ik vind dat wel een heel snel teken, dat die retail sales dan versnellen.
Ja. De consumentenkant is natuurlijk wel een zijde van de economie die de staat minder kan controleren in China.
Ja, zeker. Dus de
steun en de groeicijfers die zien we vooral in de maakindustrie, omdat het veel staatsbedrijven zijn die gewoon de opdracht krijgen om te blijven produceren.
Ja, dat is voor een deel wel zo. Maar je moet ook niet vergeten dat China niet meer alleen maar die staatsgeleide staatsgeleide land is. Hè. Er zijn heel veel commerciële bedrijven in China. Er is een redelijk grote dienstverlening in China. China is het land is behoorlijk aan het veranderen. En kijk, volgend jaar komt er het nieuwe vijfjarenplan. En ik ga ervan uit dat ze eigenlijk nu weer gaan sturen op 5-6% groei. Dus ja, het is toch een land wat juist door die hele, autoritaire opstelling in staat was om het hele land te sluiten, hele steden dicht te timmeren, maar daardoor wel het virus onder controle kon hebben. En je ziet dat het daar nu wel echt een stuk beter gaat.
Een beetje Chinese model. Zou voor ons ook wel wat zijn geweest dan. Nieuw-Zeeland heeft ook goed gedaan, hè?
Ja, inderdaad. Nee, ik had zelf altijd wel zoiets van, laten we allemaal maar zoveel mogelijk liberaal zijn en laten we maar gewoon concurreren, gezond gezond concurreren met China. Dat is goed voor de hele wereld. Maar als je toch bedenkt van dat het toch een heel autocratisch land is, dan kun je je wel eens afvragen of je nou zo blij mag zijn met de toenemende macht van China in de wereld. Want die is wel duidelijk.
Ja, want ook economisch zeg je, ziet het er op de lange termijn best goed uit op dit moment voor China.
Ja, steeds beter. Als je nu kijkt ook wat voor een ellende er in Amerika is, wat voor verdeling er is in het land. Het land lijkt bijna onbestuurbaar. Kijk naar het hulppakket wat echt nodig is, waar mensen zitten te wachten op geld om in ieder geval boodschappen te kunnen doen. En politici die maken er een politiek spelletje van om dat pakket uit te stellen. Ik bedoel, dat is waar we in Amerika terecht zijn gekomen. En in China, ja, daar is eigenlijk heel weinig problematiek. Heb je wel een hele machtige staat. Ja, dan moet je niet al te blij mee zijn als je ziet hoe ze bijvoorbeeld met de Oeigoeren omgaan. Maar uiteindelijk lijkt het erop dat ze lange termijn alles veel beter voor elkaar hebben dan de Amerikanen. En daar draait natuurlijk ook... Ja,
of de Europeanen.
Tech-oorlog. Ja, en de Europeanen helemaal. Die zitten er helemaal tussen.
Ja. Want in Amerika hangt dus opnieuw of nog steeds dat stimuleringsplan boven de markt. Is dat ook wat de koers gaat bepalen deze week, denk je?
Ja, dat hangt heel erg boven de markt. Dat is heel belangrijk. Centrale bankiers hebben er ook heel duidelijk op gewezen dat er echt snel een pakket moet komen. Er zijn wat, vanaf augustus, september liepen veel van die maatregelen af. Er zijn wat tijdelijke steunpakketjes gekomen. Maar het is echt onvoldoende. En daar hebben ze er is heel duidelijk op gewezen. Je ziet het ook wel in cijfers terug. Toevallig niet in de detailhandelsverkopen over september, die afgelopen vrijdag bekend werden, die vielen dan weer mee. Maar je ziet nu dat na september veel van die pakketten een stuk minder worden, van die hulppakketten. Mm. Dus ja, we gaan echt zien dat die economische groei in Amerika begint af te zwakken. Dus er moet echt wel wat komen. Nancy Pelosi heeft denk ik wel een slimme zet gedaan door te dreigen met een een ultimatum. Dinsdagavond zouden ze nu eruit moeten zijn, of anders trekken ze zich helemaal terug. En, ik denk dat ze daarmee forceert ze natuurlijk ook dat de Republikeinen dan nu ook duidelijk boter bij de vis doen en zeggen van willen jullie nou een pakket of willen jullie het niet? Trump zegt van wel. De Senaat wil het eigenlijk niet. Die vindt het allemaal veel te duur. Ja, het lijkt mij als je verkiezingen voor de deur hebt, dan is het altijd gunstig om de mensen een hoop geld te geven, toch?
Ja, en dan wordt het helemaal een politiek spelletje op deze manier. Hartelijk dank, Jos. Jos Versteeg van Insinger Gillissen voor je komst. En zometeen praat ik verder met Bart Schmenk. Hij stopt van Groningen Airport Eelde. Als de overheid niet met miljoenensteun over de brug komt, is Nederland binnenkort een vliegveldarmer.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
Groningen Airport Eelde heeft na jarenlange rode cijfers een plan om het vliegveld weer op de been te krijgen. Daar zijn wel miljoenen van het Rijk voor nodig. Interim-directeur Bart Schmenk is vandaag mijn gast. Nogmaals welkom. Ja, op het eerste oog ziet het er somber uit voor Groningen Airport. Het vliegveld noteerde vorig jaar een kwart minder passagiers en de laatste lijnvluchten zijn door faillissementen van Flybe onder meer verdwenen. Wat is er op dit moment nog over van Eelde?
Ja, eigenlijk gek genoeg zijn we een ontzettende drukke luchthaven op dit moment. Zoals je wellicht weet is de KLM Flight Academy er gehuisvest. Voor zorgt alleen al 50.000 lesvluchten. En we hebben heel veel breed maatschappelijk verkeer. Dus veel meer kleinere jets, privéjets, traumahelikopters, orgaantransplantatievervoers, vliegtuigen. Dus we hebben eigenlijk op dit moment zien we een breed maatschappelijk gebruik. En af en toe nog wat incidenteel vakantieverkeer. Maar dat is heel weinig, ook vanwege corona.
Maar daar verdienen jullie niks aan? Of waarom is het dan toch een probleem?
Nou, wat sowieso een issue is bij elk vliegveld met een miljoen passagiers of minder, waar ook ter wereld, is dat er altijd geld bij moet. En dat heeft te maken met het feit dat je een luchthaven ons inziens moet zien als infrastructuur. Mm-hmm. En wij pleiten er dus ook
voor. Een nutsvoorziening.
Net zoals het spoor ook een voorziening is. Bruggen, havens, wegen. Is een luchthaven ook een stuk infrastructuur. Dat moet je onderhouden. En op basis daarvan moet je vervolgens kijken, joh, hoe en op welke wijze kun je nou de best mogelijke exploitatie realiseren. Mm-hmm. En nou, mijn oproep aan Den Haag, maar ook aan de Rijksoverheid is, behoud die infrastructuur, want hij is hartstikke nodig voor Nederland. We hebben een tekort aan luchthaveninfrastructuur in Nederland. En niet voor niks hebben we de discussie over Lelystad en de groeipijnen bij Schiphol. Maar Nederland is ook veel te klein om allerlei afzonderlijke luchthavens te hebben die niet met elkaar in verband worden gebracht. Dus ik ben ook helemaal niet voor concurrentie tussen luchthavens.
Maar een netwerk.
Maar een netwerk, ja, een complementaire strategie waar de Rijksoverheid zijn voortouw in zou moeten nemen om die luchthavens in onderling verband te bezien en te kijken welke luchthaven heeft nou eigenlijk in dat bestel welke functie bedoeld om de internationale hubfunctie van Schiphol te ondersteunen. En dat is superbelangrijk.
Maar goed, Groningen Airport, Eelde, noteert al jaren rode cijfers, maar dat is niks nieuws dus eigenlijk. En voor, dat is ook
voor geen enkele luchthaven van die omvang is dat gek. Beheren en standhouding kost nou eenmaal geld. En als je dat niet regelt met elkaar, zul je altijd rode cijfers blijven schrijven. Dat geldt voor elke luchthaven. Ja. Dat geldt dus ook voor Maastricht, voor Eindhoven, Rotterdam, Schiphol. Maar het verschil daar is in Nederland dat we eigenlijk twee soorten luchthavens hebben. We hebben de Schiphol-groep luchthavens, Eindhoven, Rotterdam en Schiphol.
Ja.
En de niet-Schiphol luchthavens, Maastricht en Eelde. Ja, dat is op zich natuurlijk
die worden nogal stiefmoedelijk behandeld.
Stiefmoedelijk behandeld. Je ziet dat we er gewoon aan de rand hangen. En dat je eigenlijk, en nogmaals, dan kom ik terug bij mijn eerdere opmerking, dat je die luchthavens in onderling verband moet zien.
Ja, en er moet geld bij. 6 tot 8 miljoen moet van de overheid komen. Anders redt Groningen Airport het helemaal niet.
Die 6 tot 8 miljoen zijn eigenlijk kosten die jaarlijks nodig zijn om de luchthaven gewoon überhaupt in stand te houden. En als je dat doet, dan kun je vanuit de regio bekeken een prima exploitatiemodel hanteren. Met een beetje vakantieverkeer. Maar we gaan echt niet concurreren met Lelystad als het er komt. Maar we streven eigenlijk naar een breed maatschappelijk gebruik van de luchthaven. Verankerd in de regio. Ja. Dus een beetje passagiersverkeer, maar ook militair medegebruik, medische vluchten, traumahelikopter, kleine general aviation verkeer, dat soort exploitatie.
Ja, maar er is geen sprake van gelijkwaardigheid, er is geen sprake van een netwerk zoals je dat graag zou zien, want in de luchtvaartnota zegt minister van Nieuwenhuizen afgelopen zomer nog dat Maastricht en Eelde zelfstandige ondernemingen zijn waar het Rijk geen financiële bijdrage aan levert.
Ja,
daarmee lijkt het vonnis wel beslecht.
Ja, ik vind dat een hele gek statement, want als je dat voor Eelde en Maastricht heel expliciet zegt, waarom zeg je dat dan niet voor Eindhoven en Rotterdam? En ik vind het ook niet echt getuigen van een stuk visie als je gaat kijken naar de luchtvaartnota.
Maar Eindhoven is toch wel Schipholgroep?
Is Schipholgroep, maar is een onderdeel van Defensie. Hè? Dus alle beheer- en standhoudingskosten zitten bij het ministerie van Defensie. Die hebben geen last van beheer- en onderhoudskosten zoals Maastricht en Eelde die hebben. Maar als je in de luchtvaartnota tegelijkertijd oproept dat de vliegvelden veel beter moeten samenwerken, ja, los dan ook dat onderscheid op. En zorg ervoor dat die luchthavens ook echt met elkaar gaan versterken. Want dat is hartstikke belangrijk.
En met het onderkennen van zo'n netwerkfunctie of de behoefte daaraan, hè, heeft u dat opgevat als een concrete toezegging?
Ja,
voor meer steun?
Ik denk dat het heel belangrijk is. De luchtvaart bevindt zich op dit moment in een ongekende crisis. De werkgelegenheid rondom Schiphol is ontzettend belangrijk. Tegelijkertijd kan Schiphol niet ongebreideld meer doorgroeien als we straks weer op de pre-corona-aantallen komen. Dan zul je dus juist die luchthavens met elkaar...
Wat dat ziet er wel gebeuren?
Ja,
over een paar jaar, die pre-corona-aantallen?
Ik denk dat het naïef is om te veronderstellen dat de luchtvaart niet teruggroeit. Die luchtvaart veert terug. Dat zal zeker nog 3, 4, 5 jaar duren. Maar ik denk echt dat de luchtvaart de komende jaren zich gaat verdubbelen. Denk dat niet alleen aan die grote, dikke toestellen, maar denk ook aan elektrisch vliegen, onbemande luchtvaart, drones. Luchtvaart gaat gewoon na corona weer een boost krijgen.
Ja, en die visie, hè, die is toch centraal. Staat die, uw visie waarin u pleit voor een nauwe samenwerking tussen Nederlandse luchthavens. Zie je dat in het buitenland al wel gebeuren?
Ja, in de Greater London Area zie je dat de luchthavens onderling nadrukkelijk verbonden zijn, met name in capaciteitsverdeling. In Zweden is het heel gebruikelijk dat alle luchthavens, die zijn eigenlijk onderdeel van één organisatie. In de regio Madrid zie je dat de luchthavens allemaal onder één organisatie vallen. Het is kwetsbare infrastructuur. En we hebben het net over groei en het herstel van de luchtvaart. Maar wat te bedenken van de omwonenden en de geluids- en uitstofbelasting. Als je nou die eerlijk verdeelt over die havens, dan kun je en de lusten en de lasten goed verdelen.
Ja. Maar goed, je komt dan dus meer tot een soort pro-rail voor de luchthaven.
Ja, daar ben ik een groot voorstander van. Ik heb die vergelijking al eerder getrokken. En dat zou heel logisch zijn. Omdat dan die luchthavens ook niet gaan concurreren met elkaar. Ook niet gaan proberen te verduurzamen. Zonder enig los verband. En dan zul je dus juist zien dat je bepaalde luchthavens bepaalde functies kunt geven in zo'n systeem waarbij Schiphol als internationale hub behouden blijft.
Ja, maar bedrijfsmatig gezien, hè, hoe lang kan je het dan volhouden om de verliezen zich zo te laten opstapelen? Op welke termijn is die injectie nodig, die extra injectie van 8 miljoen?
Die is op korte termijn nodig. Die is op korte termijn nodig, anders dan komt de liquiditeitspositie van de luchthaven in gevaar. Ja. En dat zou echt... Praat ik over zes maanden. Heel concreet, als we binnen zes maanden, van nu tot zes maanden, geen oplossing verzinnen over dat hele beheer- en standhoudingsvraagstuk.
Dan hoeft het geld nog niet eens op de rekening te staan als die oplossing er maar is.
Die oplossing moet er komen, want anders dan moet je op termijn constateren dat er voor Eelde geen toekomst is. Andersom gezegd, je geeft dan kwetsbare infrastructuur op, daar waar we gewoon een grote schaarste hebben gehad de afgelopen jaren.
Ja, maar goed, de rol van Eelde is natuurlijk wel wat gemarginaliseerd met het faillissement van Flybe, hè, de Britse prijsvechter die nog lijnvluchten uitvoerde op Londen, Kopenhagen en Münster. Hoe interessant is het voor een overheid om te investeren in een vliegveld zonder vluchten?
We hebben veel vluchten, zoals ik al aangaf net.
Maar dat zijn allemaal particuliere medische lesvluchten.
Maar wel heel belangrijk voor de Noord-Nederland. Mm. Bedrijven kijken naar, is er een vliegveld voorhanden als ik het noorden zoek als vestigingsplaats. Mm. De TT van Assen gaat snel weg, hoor, op het moment dat er geen luchthaven is. In het UMCG worden levertransplantaties uitgevoerd, die organen komen van heel Europa. Geen vliegveld betekent de kans dat UMCG zijn accreditatie voor orgaantransplantatie verliest heel reëel is. Hm. Dus je kunt niet meer het aan de regio overlaten. Je moet het echt een onderling samenhang bezien.
Ja, maar kan je dan niet zeggen, wij richten ons voortaan op dat kleine, maar belangrijke vliegverkeer.
Zeker.
Dus commerciële en lijnvluchten, dat is geen doel op zichzelf.
Ik zou zeker als de aandeelhouders zijnde ze niet willen subsidiëren dat er lijnvluchten komen. Dit moeten op zichzelf business cases zijn om dat te doen. Waarom ook? Omdat je in de netwerkschaduw van Schiphol moet je niet proberen te gaan concurreren. Je moet niet proberen te concurreren met vliegvelden. Ja. Die moeten in onderling samenhang bekeken worden.
En nu is dat een noodkreet naar de Rijksoverheid, maar de regionale overheid, de provincies, Drenthe en Groningen, Tienaarlo, volgens mij, de gemeente waarin Eelde...
Belangrijke aandeelhouders.
Ja, belangrijke aandeelhouders. Die sprongen vroeger wel bij. Waarom nu niet meer?
Ja, omdat zij zien dat het in toenemende mate lastiger wordt voor hen ook om alleen die verantwoordelijkheid te nemen. Omdat zij ook vinden dat dit nationale infrastructuur is. Zij staan ook achter de luchthaven als belangrijke infrastructuur voor de regio. Maar zij kunnen dit niet meer alleen dragen.
Mm-hmm. En hoe erg zou het zijn als Eelde onverhoopt dicht moet?
Dat heeft consequenties op de korte, middellange en lange termijn. Op de korte termijn, waar gaan die 50.000 lesvluchten van de KLM naartoe? Waar en op welke wijze gaan die orgaanvervoersvluchten naartoe? Er zijn geen vakantievluchten dan meer. Dus dan moeten die mensen die in Groningen nu in Groningen opstappen voor een vakantievlucht alsnog in de auto stappen naar Schiphol en Eindhoven. Kortom, wat dient het ertoe om het te sluiten?
Is er een economisch een prijskaartje aan te hangen aan sluiting van Eelde?
Ja, we hebben het onderzocht wat het sluitenscenario kost. Behalve de 400.000 de 400 arbeidsplaatsen die verloren gaan, direct en indirect, is de economische schade ook 130 miljoen. Tenminste 130 miljoen. En vergt het opruimen van die enorme bak met asfalt nog eens een keer zo'n kleine 40 miljoen. Mm-hmm. Dus ook wat dat betreft is het sluitenscenario gewoon een financieel gezien een drama.
Ja. Maar goed, het is niet voor het eerst dat er nu aandacht voor wordt gevraagd. Hè. Er was een mooi motto, toegangspoort van het noorden. Hè, dat de twee provincies en de drie gemeenten die onder die naam werden in 2016 de handen ineengeslagen om over een periode van 10 jaar, dus daar zitten we nu nog in, 46 miljoen euro te investeren. Waar is dat geld gebleven?
Ja, voor een deel is dat er nog. Dat wordt jaarlijks geoormerkt aan subsidies voor de exploitatie. Dus voor een deel is dat geld er nog. Kijk, In januari hebben de aandeelhouders mij als interim directeur gevraagd, evalueer die strategie en kom met een nieuw bedrijfsplan. Ja, en een van de conclusies wel is dat het in de schaduw van Schiphol ondoenlijk is om daar een netwerkverbinding te creëren. Als je 50 keer per dag van Schiphol naar Londen kunt, is het redelijk ingewikkeld om met 1 of 2 vluchten per dag vanuit Groningen te concurreren met die 50 vluchten vanuit Schiphol.
En een aantal passagiers van 400.000 per jaar, dat was ook een stip aan de horizon voor Eelde.
Ik sluit niet uit dat dat op lange termijn wel weer aan de orde zal zijn. Maar ons past een breed maatschappelijk gebruik van het veld. Dus richt je nou niet alleen op die vakantievluchten en die lijnvluchten, maar kijk kijk naar een breed maatschappelijk gebruik van het veld. Want mijn advies naar de aandeelhouders is ook geweest. Als je dat organiseert, in combinatie met de beheer- en de standhoudingsbijdrage, is er een prima rendement te draaien in de exploitatie. Mm,
maar de aandeelhouders die willen er misschien ook al vanaf.
De aandeelhouders zijn natuurlijk gebaat bij behoud. Maar ze willen niet meer alleen aan de lat staan voor de infrastructuurkosten. Want ze vinden dat ook ook een rijksopgave.
Maar willen ze ook van hun aandeel af misschien?
Nee, dat lijkt mij niet. Maar dat is niet aan mij als directeur om te praten over de aandeelhoudersverhoudingen.
Ja, ik ga dilemma's aan u voorleggen. Mm. En online kunnen luisteraars trouwens meetwitteren hoor. @BNRZaken. U kan achteraf nuanceren, maar ik leg een aantal dilemma's voor. Dilemma 1. Ik blijf zitten tot Airport Eelde de weg omhoog heeft gevonden. Of mijn werk als interim directeur zit er feitelijk op.
Mijn werk als interim directeur zit er bijna op.
Over 10 jaar heeft Groningen Airport 400.000 passagiers. Of dan ligt er een prachtige groene woonwijk.
Ik ga voor die 400.000 passagiers.
Zakelijk verkeer heeft nog toekomst in Eelde. Of het vliegveld moet zich richten op vakantievluchten.
Meer dan ooit zakelijk verkeer.
Hey, luister naar BNR Zaken doen met als gast Bart Schmeink, topman bij Groningen Airport Eelde. Ja, u koos voor zakelijk verkeer als toekomst voor Groningen Airport. Kunt u dat nog een keer uitleggen?
Nou, er zijn heel veel bedrijven die te maken hebben met de functie van de luchthaven. Dus we hebben heel veel bedrijven die daaromheen gehuisvest zijn, die daar hun bijzondere bedrijfsmodel op gerealiseerd hebben. En het valt mij op de afgelopen maanden, nu we daar ook commercieel veel meer aandacht aan hebben gegeven, hoeveel concrete interesse er is vanuit het bedrijfsleven om daar zaken te doen. Om daar activiteiten te beginnen. Wij zijn de enige luchthaven die nog percelen heeft aan een startbaan. En dat betekent dus ook dat heel veel bedrijven zich gemeld hebben om daar zich te vestigen. En ik denk dat.
Wat voor soort bedrijven zijn het dan? Die eigenlijk altijd een jet tot hun beschikking hebben daar?
Ja, of moeten hebben, omdat ze medewerkers hebben die ze graag snel naar een bepaalde productiefaciliteit willen kunnen brengen. Mensen met een privétoestel. Er is een veelheid aan gebruik van de luchthaven, anders dan wat wij bekend, wat beeld dat wij hebben van grote passagierstoestellen.
Ja. Het is wel een beetje een lastige tijd, lijkt me, voor een individuele luchthaven om aandacht te krijgen voor een benarde positie. Want de hele luchtvaart staat er natuurlijk heel slecht voor op dit moment.
Ja,
door corona, maar ik denk dat de komende jaren dat het nog wel moeilijk blijft.
Ik denk dat de luchtvaart echt hier nog wel 3 tot 4 jaar voor nodig heeft om hiervan bij te komen. Dacht ik in het begin nog, maar het is een korte blip en we veren wel weer terug. En nu denk ik dat de crisis en de sporen die corona achterlaat in de luchtvaart, die laten zich nog jaren gelden.
Mm-hmm. Maar ook het massavervoer met de hele grote toestellen, de 747, is voor mij is de laatste net uit de lucht.
De 747 gaat eruit, de A380 gaat eruit. Je ziet dat fuel inefficient toestellen met 100 of 75 seaters, dat die aan de grond gezet worden. Je ziet dat je met narrow bodies heel veel verder kunt vliegen.
Mm-hmm.
Dus wat je op langere termijn waarschijnlijk ook zult zien, is dat de hubfunctie die Schiphol nu heeft op termijn mogelijkerwijs wel eens minder kan worden, omdat dat overstappen eigenlijk helemaal niet meer hoeft. Je kunt met hele kerosine-efficiënte toestellen heel veel verder vliegen en intercontinentaal vliegen. Dat maakt punt tot punt heel interessant om andere lijnen aan te leggen.
Ook omdat dat duurzamer is?
Het is duurzamer natuurlijk. Op het moment dat de kerosineconsumptie per stoel, per toestel veel lager wordt, betekent dat dus ook natuurlijk minder uitstoot per passagier.
Ja. En in die toekomst, welke rol hebben regionale vliegvelden daar dan in?
Nog steeds, ik zie niet in hoe wij van Groningen naar New York rechtstreeks gaan vliegen. Nog steeds vind ik die functie van Schiphol superbelangrijk. Die is ook voor ons land als vestigingsklimaat heel belangrijk. Je zou zelfs kunnen stellen, over een jaar of 10, 15, dat er nog maar 5 economische centra in de wereld overblijven. Nou, dan mag je hopen dat dat Noordwest-Europa is. En dat je dan zelfs zult zien dat je tussen Schiphol, Parijs en Londen moet samenwerken om als economisch centrum relevant te blijven. En dan heb je Groningen nodig als ondersteunend veld om die hubfunctie te kunnen behouden.
Mm-hmm. En misschien ook voor de vakantievluchten. Want waarom zou je die vanaf zo'n zakelijk relevant...
Dat is sowieso de vraag. Kijk, die 50, 60 keer per dag naar Londen vliegen, die zal nooit verdwijnen in weerwil van wat daar politiek van gezegd wordt. Mm. Maar 15 of 20 keer naar Mallorca vliegen vanaf Schiphol, hoe relevant is dat? Kun je die vluchten niet veel beter in de regio leggen?
Mm.
Dan creëer je capaciteit op Schiphol. En daar kun je dan bijvoorbeeld meer vluchten Chicago inleggen, die economisch wel weer relevant zijn.
Ja. En dan is Lelystad natuurlijk ook onderweg formeel nog.
Wie het weet mag het zeggen. Ik denk op langere termijn dat het heel logisch is dat Lelystad geopend wordt. Want we hebben een tekort aan luchthavens. Alleen ja, of we op dit moment Lelystad moeten openen of niet. Ik vind dat een duivels dilemma voor de minister.
Ja. Maar goed, Eelde zou ook best wel wat van die vakantievluchten kunnen gaan doen.
Het zou heel logisch zijn dat je vakantievluchten naar de buitenkant van Schiphol legt. Omdat je daarmee eigenlijk twee vliegen in één klap slaat. Mm. Namelijk, je bedient het achterland vanuit Groningen kunnen dus mensen ook naar Mallorca. En tweede voordeel is dat je op Schiphol ruimte creëert voor vluchten met een veel hogere economische waarde.
Ja. Maar goed, en de verhouding tot Lelystad. Ben je dan een concurrent of zou je veel meer in samenwerksmodel gaan?
Ja, ik zei aan het begin al, ik geloof niet in concurrerende velden. In zo'n klein land als Nederland slaat het nergens op dat vliegvelden met elkaar gaan concurreren. Die moet je echt in samenhang bekijken.
Ja, en intussen heeft Eelde eigenlijk een hele drukke zomer gehad. We vertelden het al.
We waren, geloof ik, zelfs even de drukste luchthaven van Nederland. Maar dat heeft te maken met de vele lesvluchten die we hebben. En dat, ging gewoon door en dat gaat gewoon door.
En welke impact heeft corona en de lockdown dan gehad voor...
We hebben natuurlijk veel minder vakantievluchten gehad. Dus dat heeft qua passagiersaantal behoorlijk gescheeld. En daarmee inkomsten. Tegelijkertijd ook hebben wij gebruik moeten maken van de NOW-regeling. Maar zien we, gek genoeg, dat de onderliggende bewegingen... ja, weliswaar fors zijn teruggenomen, maar niet in de omvang die wij verwachten. We hebben het op bepaalde dagen van het jaar gewoon echt heel druk gehad. Ja. Met een veelheid aan bewegingen.
Maar goed, dat defensievliegverkeer, dat medische verkeer... met die orgaandonaties, het KLM-lesprogramma... een heel druk vliegveld, maar dat zijn kennelijk niet... klanten die heel veel geld in het lijf
krijgen. Nee, daar kun je een vliegveld op zichzelf niet van bedruipen. Laat staan de beheer- en standhoudingskosten. Dus op het moment dat je die beheer- en standhoudingskosten... die 6 tot 8 miljoen waar je naar gerefereerd werd... op het moment dat je dat georganiseerd hebt... dan kun je prima met de inkomsten van je landingsgelden... je parkeergelden, kun je prima de exploitatie draaien. En is het prima om daar een bescheiden... maar wel realistisch veld van te onderhouden.
Ja, lijkt me toch... vreemd ergens, als je dan moet zien... als je zelf van 6 tot 8 miljoen genoeg zou hebben... dat er miljarden steun naar de KLM gaat.
Ja, maar ik ga daar niet over. Dus daar kan ik heel veel van vinden.
Daar gaat het niet over, maar ik ben toch wel benieuwd... Ja, nou ja, hoe dat dan
wat overkomt. Ik heel erg opvallend vind, is dat een paar weken geleden... minister van Financiën in Buitenhof zelfs nog zei... dat op de vraag, denkt u dat KLM volgend jaar nog bestaat? Dat hij zei, dat weet ik niet zeker. Het zijn ongekende tijden in de luchtvaart.
Maar dat moet hij natuurlijk zeggen. Want hij kan onmogelijk zeggen, zoals het naar mijn idee echt is... namelijk dat tegen elke prijs KLM overeind gehouden zal worden.
Nou, ik denk dat de Rijksoverheid, maar dit is een vermoeden dat ik uitspreek... heel ver wil gaan om de KLM te redden... vanwege het vestigingsklimaat van Schiphol en KLM.
Ja. Ja, dus?
Dus, ik denk dat er...
Dit is een bodemloze put.
Ik zal niet zeggen dat het een bodemloze put is... want zodra die luchtvaart herstelt, denk ik dat KLM ook in het verleden bewezen heeft... enorm veerkrachtig te zijn. Mm-hmm. Ik heb zelf heel veel gevlogen. Puntje bij paaltje vind ik KLM een van de beste airliners ter wereld. En ik vermoed dat zij met hun hele sterke netwerk... in combinatie met de functie van Schiphol... echt wel weer tot de top van de luchtvaartindustrie gaan behoren... na de coronacrisis. Ja. En dat hoop ik ook echt. Ook van Nederland BV.
Als het inderdaad over 5 of 10 jaar dan weer het geval is... dan zijn we misschien wel sterker uit de crisis gekomen... dan we erin gingen. Maar zal het dan in een soort netwerk spinnen het web functie veel meer zijn dan nu het geval?
Het zal moeten. Want anders krijg je de groei die de luchtvaart op de lange termijn nog steeds voorziet. Anders krijg je die groei niet geaccommodeerd met de infrastructuur die je in Nederland op dit moment hebt.
Oké, en stel, die steun komt er aan Eelde van de minister. Rekent u daar echt op? Als nou, ik snap dat je erop inzet, maar is het iets waar je ook...
Nee, ik denk dat het echt nodig is, want anders is het alternatief is toch heel snel in beeld. Je kunt niet maar zeggen tegen de regio, zoek het allemaal lekker zelf uit. Dat is gewoon een onbegaanbare weg, wat mij betreft.
En stel dat geld komt binnen, waar wordt het dan aan uitgegeven? Wat is de concrete ambitie met...
Ja, dat geld is gewoon nodig, hè, om de baan te onderhouden, om de verlichting te onderhouden, om de beveiligingsinstallaties te onderhouden. Zo simpel is het. Hè. Zoals spoor moet worden onderhouden en de wegen moeten worden onderhouden, moet een heel stuk asfalt met alles wat daarbij hoort ook worden onderhouden. Dat hebben we gewoon nodig om de boel in de lucht te kunnen houden. Ja, maar ik hoop wel tegelijkertijd dat de minister in de luchtvaartnota echt door gaat pakken om die luchthavens in onderlinge samenhang te bezien. Ja. En ervoor te zorgen dat Maastricht bijvoorbeeld bijvoorbeeld. De overloopvrachthaven wordt van Nederland, want daar zijn ze op gespecialiseerd. Dat Eindhoven een belangrijke overloop is voor cheap flights. Dat Rotterdam feitelijk de zesde baan is van Schiphol. Dat Lelystad een overloopluchthaven wordt. En dat Groningen dat brede maatschappelijke verkeer gaat doen. Inclusief het lesverkeer en groot jetverkeer.
Ja. Uw rol als tussenpauze, zeg ik maar even, is eigenlijk al gespeeld nu. Flinke reorganisaties achter de rug, deze visie ligt er. Het verzoek is naar Den Haag gestuurd om geld. Zit er nog meer in? Hoe gaat het nu verder?
Met de luchthaven.
Ja? En met je eigen carrière?
Oh, prima. Ik heb het ontzettend interessant gevonden. Ik heb een OV-achtergrond als algemeen directeur van GVB en ook van Connection. En ik vond dit ontzettend interessant om in een andere tak van sport, die ook heel veel met mobiliteit te maken heeft, om daar in te leren en te ontdekken en te verwonderen.
Maar de nieuwe topman wordt op dit moment al geworven?
Er wordt op dit moment gezocht naar een nieuwe directeur.
Oké, en heeft u zelf gesolliciteerd? Bent u in de race?
Nee, ik heb niet gesolliciteerd. Ik ben ook niet in de race. Ik vind als je daar interim bent, moet er een kop en een staart aan zitten. Dan moet je niet blijven zitten.
En het is ook niet uw stijl misschien om op de winkel te blijven passen?
Nee, ik geloof niet dat in mijn DNA zit.
Nee. En plannen voor de toekomst?
Nou, ik ben bezig met ons eigen bedrijf, wat ik net meldde bij de vraag. Karin, even een sluikreclame hier. We zijn een mobiliteitsbedrijf dat veel doet voor specifieke doelgroepen. Mensen met een mobiliteitsbeperking, die helpen wij zo goed mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. NS is een belangrijke klant van ons. Wij vervoeren alle gehandicapte teamsporters in Nederland. Ja. En we zijn dus verder aan het investeren in nieuwe mobiliteitsoplossingen. Ja. En dat is wel heel erg leuk om te doen.
Mocht er nou zo'n orgaan komen wat wel gaat toezien op hoe luchthavens samenwerken van de Schipholgroep en zelfstandige luchthavens, hoe dat één netwerk wordt, hè, het ProRail van de luchtvaart.
Je kunt me altijd bellen.
Daar mag u voor gebeld worden. Ja, heel kort wilde ik u eigenlijk nog vragen naar de belangrijkste beslissing uit je carrière. Ik weet niet of dat in twee woorden kan.
Nou, ik ben eigenlijk per toeval na mijn studie gewoon in mobiliteit gerold. En daar ben ik eigenlijk altijd in gebleven. Dus eigenlijk, ik geloof niet in die hele gezichtsbepalende, carrièrebepalende beslissingen. Ik vind dat veel toeval en het valt je toe.
Nou, dat is op zich een mooie levenshouding. Hartelijk dank, Bart Schmeink, interim-directeur van Groningen Airport Eelde. En wilt u dit gesprek terugluisteren of het gesprek met Fastnet-directeur Michiel Langezaal? Luister dan naar de podcast De Top van Nederland via de app of via de bekende podcastkanalen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
En welkom terug bij BNR Zaken doen. Tweede deel van het programma. En we gaan het hebben over de hotels in Nederland. Want uitzonderingen daar gelaten gaat het daar niet zo goed mee. Ze mogen open blijven in deze tweede lockdown. Je mag er zelfs een vorkje prikken. Maar de gasten blijven gewoon thuis. Hoe gaat het de Grand in Amsterdam om met het coronavirus in het algemeen en deze tweede lockdown in het bijzonder? Dat is een vraag die ik ga stellen aan Emmy Stoel. Zij is general manager van de Grand en zij is hier. Hartelijk welkom.
Hartelijk dank.
Ja, sinds juni vorig jaar general manager van de Grand. Daarvoor als general manager voor Okura.
Inderdaad.
Helemaal thuis in het hoge hotelsegment.
Zeker weten. Al jarenlang hier in het Amsterdamse.
In Amsterdam. En ja, voluit nu dan de Grand Amsterdam heet het Sofitel Legend The Grand Amsterdam. Het vijfsterren hotel. Ik heb me ook laten vertellen dat het een legendarische plek is.
Absoluut. Historisch. 1578 begonnen. Prachtige plek. Legendarisch gebouw. Veel historie. En een schitterend hotel.
Altijd een hotel geweest ook al in 1578?
Nee, zeker niet. Het is bijvoorbeeld het Stadhuis van Amsterdam geweest. In 1900 tot 1991. En daarna is het hotel geworden.
Oh ja, met als aardigheidje nog in 1966 het huwelijk van Beatrix en Klaus in de tijd. Het zal ook best een aardig cent kosten om het gebouw te onderhouden, denk ik dan.
Zeker. Onze eigenaar die is zeer geïnteresseerd om het pand in topconditie te houden en investeert ook behoorlijk in duurzaamheid. Dus zeker, het kost aardig wat.
Ja, maar goed, het zijn niet alleen de bakstenen, het gebouw. Uiteindelijk zijn het de gasten, denk ik, en de medewerkers die het hotel echt zijn flair moeten geven en zijn allure. Dus wat dat betreft heeft de coronacrisis er zwaar in gehakt, vermoed ik.
Ja, zeker. We hebben moeilijke tijden op dit moment. In de hele branche worden wij flink getroffen door corona. Zeker de tweede golf. Dus ja, daar hebben we zeker mee te maken.
Je hebt nu wel de ervaring van de eerste coronagolf natuurlijk, hè, die in maart Nederland overspoelde. Hoe zijn jullie daar uitgekomen?
Nou ja, we hebben natuurlijk direct actie ondernomen. We zijn ook behoorlijk ondernemend geweest. Zo hebben we destijds de Grand Beach neergezet. En dat is een enorm succes geweest. En dat toont dat ondernemers...
Wat was de Grand Beach?
Dat was een stadstrand midden in Amsterdam.
Op de binnenplaats?
Op de binnenplaats.
Oké. Okay.
En gecombineerd met bioscoopavonden. We hebben heel veel mooie avonden georganiseerd. Voor de gast die eigenlijk misschien de Grand nog niet kende. En nu juist naar ons toe kwam. En het is zo goed bevallen dat we ook nu nadenken over de na-corona 2-periode. De Grand staat bekend als een heel prachtig kersthotel. Daar zijn we mee bezig. Maar we willen natuurlijk ook de Grand Beach voor volgend jaar weer herhalen. We hebben een fantastisch staycation. De fine dining package op dit moment.
Maar zo'n Grand Beach, levert het ook extra overnachtingen op? Of komen er dan Amsterdammers even langs?
Het waren met name de Amsterdammers die even langskwamen om lekker te genieten in het zonnetje op het strand. Met blote voeten. Lekker even iets van de barbecue eten. Maar er waren ook gasten die van buiten de stad kwamen en bleven overnachten.
Nou, en zo'n staycation dan? Het is nu herfstvakantie. Ook in Amsterdam, volgens mij.
Ja.
Merkt u dan dat dan ook aantrekt, of niet?
Nou ja, de vraag is natuurlijk aanzienlijk minder dan die gebruikelijk is in deze periode. Maar we doen er alles aan om een heel mooi arrangement bijvoorbeeld aan te bieden. Zowel in combinatie met ons fine dining restaurant Bridges als met Oriol, een prachtige bistro. Dus overnachten in combinatie met diners is zeker mogelijk.
Ja. Maar goed, het waren vooral ook events, denk ik, en congressen.
Ja. En dat valt volledig
historische
weg.
Ontmoetingsruimtes, die worden nu helemaal niet gebruikt?
Nee, inderdaad, dat valt volledig weg. Geen congressen, geen vergaderingen, de corporate markt ligt stil. Maar ook de huwelijks... we hebben de mooiste trouwzaal van Nederland, kun je wel zeggen. Die heeft het op dit moment wat rustiger.
Ja, dat is een understatement, denk ik. En de Musical Afternoon Tea Sessions, die zouden 7 december beginnen. Gaat dat wel gewoon door?
Nou, die zullen wat verlaat worden. Dus hou de website zeker in de gaten. Want ik hoop dat zodra het weer mogelijk is, dat we er weer mee starten. En dat zijn fantastische evenementen.
Mm-hmm. Nou, behoort het hotel tot de Accor-groep?
Ja.
Is dat een voordeel? Krijgt u steun vanuit de groep?
Zeker. Het is ten eerste heel fijn om je collega's te spreken over hoe gaan zij met deze situatie om. Maar los daarvan krijgen we ook heel veel steun doordat Accor bijvoorbeeld gelijk het bedrijf Veritas in de arm genomen heeft om een All Safe label neer te zetten. Met allerlei maatregelingen die nodig waren om coronaproof te werken. Dus als het ergens veilig is om te komen, dan is het wel in de hotellerie in de hotels van Accor.
Maar wordt er niet heel veel gestuurd van hogerhand? Zou je niet liever de vrije hand hebben om een eigen koers te varen voor de Nederlandse en Amsterdamse situatie?
Nou, gelukkig krijgen wij die vrijheid zeker, zowel vanuit de eigenaar als vanuit Accor. Is het vooral dat je elkaar de synergie opzoekt en elkaar versterkt. En daar is Accor heel goed in.
Ja, en uiteindelijk het regeringsbeleid hier is misschien anders dan in andere landen waar Accor actief is.
Dat is zeker het geval. Maar we kunnen natuurlijk wel leren van wat succesvol is geweest bij andere Sofitel Legends wereldwijd. Maar het gaat mij ook vooral om de hotels van Accor die hier in Nederland zijn. Dat zit natuurlijk ook Ibis, Novotel, heel veel brands vallen daaronder. Dus ik heb heel veel collega's hier in Nederland.
Ja, en ook alles te maken natuurlijk met de gemeente Amsterdam. Hè, ik heb een Telegraaf-interview met u in juni dit jaar gelezen. Dat u toch niet altijd zo te spreken bent over de vriendelijkheid van de gemeente Amsterdam. Hoe was de verhouding met de gemeente deze zomer?
Ja, wij zijn eigenlijk sinds een aantal maanden goed in gesprek met de gemeente. Ik moet zeggen, dat stellen wij bijzonder op prijs, dat er niet over ons gesproken wordt, maar met ons gesproken. Dus dat heeft
we zitten ook allemaal in hetzelfde schuitje natuurlijk. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat dat ook wel verbindt op een bepaalde manier.
Ja, er is zeker begrip vanuit de gemeente. Wij leggen natuurlijk nog wat meer klemtoon op de belangrijkheid van promotie van de stad voor de toekomst. En dat we ons daar nu op moeten voorbereiden. Dat is absoluut de noodzaak, want de nood is hoog. Mm-hmm. Daar proberen we ook wel de steun van de gemeente te vinden, om dat ook zodra het kan de stad te promoten en neer te zetten.
Ja. En nou is de Grand langzaam opgekrabbeld na die eerste lockdown. De toeristenstroom leek weer wat op gang te komen. En dan ineens is daar die tweede golf en die tweede lockdown en die persconferentie van vorige week dinsdag.
Ja.
Hoe beleefde u dat?
Ja, ik zag het eerlijk gezegd in september al een beetje aankomen.
Waar zag u dat aan?
Ja, aan bezetting, maar natuurlijk ook aan oplopende besmettingen. En dan moet je ook heel reëel zijn dat dit misschien aan zit te komen. En dat bleek dus ook de waarheid te zijn. Dus in plaats van bij de pakken neer te zitten, is het vooral zaak om ons te richten op de toekomst. Zorgen dat de kwaliteitstoerist naar Amsterdam komt. Dat we de cultureel geïnteresseerde gast aantrekken. De culinair geïnteresseerde gast. De gasten die voor congressen komen. En dat we daar heel actief op inzetten. Dus niet te veel nu bij de pakken neerzitten. Maar vooral ons richten op de toekomst. En zorgen dat onze branche een mooie herleving beleeft.
Ja, maar goed, dat moet u dan met een fractie van het personeel doen waarschijnlijk. Want u heeft geen werk voor al die mensen die normaal het hotel bedienen.
Nee, voor de coronatijd waren dat 106.000 banen in het toerisme in Groot-Amsterdam. En dat zal op dit moment natuurlijk aanzienlijk minder zijn. En dat is wel heel vervelend dat onze branche zo hard treft en dat het zoveel werkgelegenheid kost.
Ja. En ik durf bijna niet te vragen, maar wat is dan de bezettingsgraad op dit moment?
Ja, daar kan ik vanuit mijn eigenaar niet direct een mededeling over doen. Maar u kunt zich voorstellen dat het substantieel lager is als dat het normaal is.
Nou, dan kan het nog heel veel zijn. De Telegraaf die ging uit van 6% deze zomers. Zaten die een beetje in de buurt?
Nou ja, ik zal geen concreet percentage noemen. Maar de cijfers van onze branche laten zien dat het deze zomer iets opgekrabbeld is naar de 30%. En voor de gehele hotellerie. En dat zal nu aanzienlijk minder zijn. Omdat we wederom zo hard getroffen worden.
Ja. Hoe lang is dit vol te houden?
Ik denk dat dat heel erg afhangt per bedrijf.
Voor de Grand?
Ik zou daar niet op willen speculeren. Dat we nu hard getroffen worden is zeker een geval. We hebben een hele goede basis. We hebben een prachtig pand op een perfecte locatie al heel veel jaren lang. Dus vrees ik niet direct voor. En we hebben een hele solide basis.
Ja, 11 november... Belangrijke datum wellicht staat ook bij u misschien in de agenda rood omcirkeld. Want dan zijn de 4 weken voorbij van deze lockdown. Ja. Is dat ook een moment dat je de bevrijding bijna kan vieren? Of zijn jullie veel voorzichtiger?
Nou, ik hoop van harte dat we de maatregelen die aangekondigd zijn door de overheid heel serieus nemen en onze verantwoordelijkheid nemen. Waardoor het aantal besmettingen aanzienlijk gaat afnemen. Zodat we weer vol goede moed aan de slag kunnen na 11 november.
Ja. Maar goed, als het toch langer mocht gaan duren?
Ja, dan is het een feit en zullen we daarmee om moeten gaan. En dat hebben we natuurlijk ook geleerd uit de eerste coronagolf. En dan hebben we iets meer tijd om ons voor te bereiden op de herleving daarna. En ik hoop wel dat we natuurlijk ons kerstseizoen in volle glorie kunnen vieren zoals we dat altijd doen in de Grand.
Ja, nou, dat hoop ik ook heel erg voor jullie en eigenlijk voor de hele hotellerie natuurlijk in Amsterdam. Maar die kwaliteitstoeristen, dat is toch een interessant gegeven. Ook de uitstraling van Amsterdam als geheel en de positie die de Grand daarin neemt. Is dat toekomstmuziek? Is dat iets voor de zomer van 2021?
Nou, zeker. zeker. Laten we ons richten op wat de stad te bieden heeft. We zijn UNESCO-stad. We hebben een prachtig cultureel aanbod. We hebben heel veel cruisegasten die naar Amsterdam komen. Die niet alleen maar onze stad passeren met een boot, maar die heel veel voor- en na-overnachtingen genereren. En over het algemeen alle musea bezoeken. We hebben veel culinair geïnteresseerde gasten. Ja. En vergeet niet de RAI en de congressen. Laat ons neerzetten als een geweldige kennisstad met goede thema's voor internationale congressen die hele goede bezoekers brengt.
Ja, heel kort nog hoor, want Amsterdam heeft ook ergens een beetje een haat-liefdeverhouding met toeristen. Aan de ene kant willen ze heel graag binnenhouden. Aan de andere kant willen ze zoveel mogelijk weren. Misschien die kwaliteitstoerist dan dat het oplossing zou moeten zijn. Maar bent u daarover in goed contact met de gemeente? Spreekt u vaak met de burgemeester?
Ja, wij spreken de raad en ook de burgemeester regelmatig. En wij pleiten ervoor om vooral in te zetten op die kwaliteitstoerisme. Belasting te oormerken. Zorg voor een deel van de toerismebelasting dat die geoormerkt wordt voor handhaving en voor een schone stad. Zodat we ook een cirkel genereren waardoor de bewoner zich ook realiseert dat toerisme iets toevoegt aan de stad.
En jullie willen daar graag een belangrijke bijdrage aan blijven leveren. Ik wens jullie daar veel succes mee, ook de komende tijd. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar heel erg bedankt ook voor uw komst. Emmy Stoel, General Manager van The Grand in Amsterdam.
Dank u wel.
BNR Nieuwsradio, Paul Lasseur.
Ja, in Nederland zitten we midden in een tweede golf en lockdown. Maar dat weerhoudt de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, de RVO, er niet van een handelsmissie op touw te zetten naar Italië. Virtueel, dat wel. En minister Sigrid Kaag die geeft de aftrap op 2 november. Tjerk Opmeer is directeur internationale programma's van de RVO. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, Italië, met name het noorden, waar deze missie zich nu op richt, is een van de zwaarst getroffen gebieden door het coronavirus. Waarom dan juist daar naartoe virtueel?
Ja, nou, Italië is natuurlijk een land wat inderdaad heel hard getroffen is door de coronacrisis. Ook zowel qua ziektebeeld, maar ook economisch natuurlijk heel hard getroffen. Maar is natuurlijk wel een gebied wat economisch nog steeds heel interessant is. Zijn natuurlijk ook druk bezig om uit die economische crisis proberen te komen. Naast het uit de coronacrisis te komen. Een van de, Italië is natuurlijk sowieso een van de grootste economieën van Europa. Nog steeds ook de 8e economie ter wereld. Dus een gebied, Noord-Italië, waar ontzettend veel kansen liggen. Een aantal jaar geleden is natuurlijk ook het staatsbezoek heeft plaatsgevonden met een aantal economische missies in de Kielzog. En daar willen we op voortborduren. Met name op het gebied van watertechnologie en de duurzame kledingbranche. Dus vandaar dat we daar nu een virtuele missie naartoe organiseren. En dat minister Kaag zal die op de eerste dag van de missie op 3 november aftrappen.
Ja, en juist in het najaar misschien, ik zit aan die duurzame kleding te denken, omdat dan modeshows plaatsvinden?
Ja, klopt. Er zijn heel veel modeshows en ontwikkelingen. Maar met name ook op het gebied van die verduurzaming van de textielindustrie wordt heel veel gedaan. En dan kunnen we als Nederlandse sectoren kunnen daar heel goed aansluiten eigenlijk bij de Italiaanse kennis die daar is. Bijvoorbeeld als het gaat over van hoe kan je nou op een duurzame manier textiel gebruiken. Hoe kan je op een andere manier ook de textiel en de mode vormgeven. Dus daar is inderdaad een van de onderdelen van de missie aan gewijd.
Ja, juist in die textielsector. En dus watertechnologie, waterkennis. Ook een belangrijke troef altijd in Nederlandse handen. Italië lijkt het herstel van de COVID-crisis aan te grijpen om het bedrijfsleven verder te verduurzamen. Is dat ook een aspect wat terugkomt in deze missie?
Ja, absoluut. Circulaire economie is natuurlijk ook in Nederland een belangrijke. Dat zie je zowel in die textielsector, maar ook inderdaad op het gebied van de watertechnologie. Hoe kan je bijvoorbeeld in de industriële sector gebruik maken van veel efficiënter watergebruik? En daar hebben we als Nederland op het gebied van watertech natuurlijk heel veel kennis en bedrijven die daar ook wel actief zijn in Italië. En bijvoorbeeld de Ecomondo-beurs is een hele grote circulaire economiebeurs die in Italië altijd gehouden wordt. Ook dit jaar. En die gaat ook fysiek zelfs door. Dus daar worden een aantal Nederlandse deelnemers ook vertegenwoordigd door de collega's van de Nederlandse ambassade en het consulaat-generaal. Om daar ook te laten zien wat we als Nederland in huis hebben om te zorgen dat die verbindingen met de Italiaanse collega's goed gelegd worden.
Ja. Gaan we vooral iets brengen of iets halen in Italië?
Ja, combinatie. Brengen goede ideeën en businessmodellen op het gebied van die verduurzaming. En halen ook kennis natuurlijk van wat de Italianen nodig hebben. En misschien ook wel de eerste aanzetten naar verdere contracten om ook samen te gaan werken.
Ja. En hebben jullie al meer ervaring met deze virtuele missies? Want dat is toch een heel ander verhaal dan wanneer je elkaar lijfelijk kunt ontmoeten.
Ja, nee, absoluut. Het is ook een zoektocht natuurlijk hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. We hebben inmiddels een aantal van die virtuele missies gedaan. Ik begreep laatst ook dat we als Nederland daar ook weer wereldwijd behoorlijk op voorop lopen. Dat er weinig landen zijn die dat op deze manier al doen. Dus we hebben daar ervaring mee. Je merkt ook dat bijvoorbeeld de matchmaking ook best aantrekkelijk is. Dat je toch ook virtueel heel goed met partijen in dit geval in Italië, heel direct contact kan leggen. Dus daar zijn we ook druk mee bezig om dat ook echt verder te professionaliseren. En dat kan in dit geval ook. Dus je kan via het programma wat we noemen B2Match kan je eigenlijk ook bijna zelfstandig een counterpart vinden en daarmee goed in contact komen. Maar we zijn natuurlijk ook aan het kijken hoe je dat ook op inhoud nog veel beter kan doen. Dat je ook echt die matchmaking zo goed kan organiseren dat een Nederlandse ondernemer ook echt met de partij in gesprek gaat die ook geïnteresseerd is in zaken doen. Dus daar zijn we druk mee bezig om daar ook de nieuwe ontwikkelingen een beetje neer te zetten als de nieuwe standaard, zeg maar.
Ja. Nou, heel kort nog, wanneer is de missie een succes?
Ik vind de missie altijd een succes op het moment als de deelnemers eruit hebben gehaald wat ze eruit willen halen. En dat kan zijn nieuwe contacten, nieuwe klanten, nieuwe kennis. En op het moment als de deelnemers daar tevreden over zijn, dan is wat mij betreft ook al snel een heel groot succes.
Ja, dank u wel en veel succes op deze missie. Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO.
Zaken doen.
Ja, tijdens Nederland-Italië kwam Toto met een nieuwe reclame die afweek van de bekende Koning Toto. We praten erover met Ruben Cussel van WeFilm in de wekelijkse rubriek over reclame, creativiteit en film. Ruben, wat heeft Toto precies gedaan?
Goedemiddag. Wat je al zei, de Toto heeft natuurlijk een tijdje geleden ingezet met Koning Toto, waarbij al die oud-voetballers voorbij kwamen en rappers. Donnie is voorbij gekomen. Sjaak Zwart die kwam voorbij. Ze hebben nu natuurlijk met Andy van der Meijden de laatste campagne gedaan. En daar zijn ze nu even vanaf gestapt met niemand minder dan Nathan Rutjes. Vind ik persoonlijk een held van het voetbalveld. En super positivo. Heeft daar ook meerdere onderscheidingen voor gehad. En die hebben ze eigenlijk ingezet als een soort van als een soort goeroe om mensen wat bewuster te laten spelen. Omdat ze daar natuurlijk nog wel eens kritiek op krijgen ook. Dat ze mensen meer in bescherming moeten nemen. Mm-hmm. Dus daar hebben ze nu gehoor aan gegeven met een campagne die er echt op gericht is om tegen mensen te zeggen van speel bewust.
Oh, ik kan een stukje laten horen, Ruben.
Ja.
Komt-ie aan.
Ja, je hebt je speellimiet gevonden.
Ja, maar je kan ook via Toto je speellimiet instellen, hoor.
Heel goed. Onthoud, bewaar je rust.
Speelbewust. Ja, speelbewust, 18 plus, denk ik, dat er nog achteraan kwam. Ja, Arjen Lubach heeft onlangs in Zondag met Lubach een volledig item gewijd aan de Nederlandse loterijorganisatie. Dat klopt toch?
Ja, dat klopt inderdaad. Een tijdje geleden nam Arjen Lubach dat met name onder de loep. Hè, dat ze zeggen van dat ze mensen willen beschermen. Maar doen ze dat ook echt wel voldoende? En ik moet zeggen dat ze dat met deze campagne geven ze daar wel op een hele ludieke manier gehoor aan. En ook al echt op de manier die bij Toto past. Dus ook met een dikke knipoog, met veel humor en natuurlijk wederom met een oud voetballer.
Ja. Maar blijft natuurlijk een beetje schizofreen, hè? Dat je aan de ene kant mensen aan het gokken wil krijgen en aan de andere kant wil waarschuwen voor gokverslaving.
Ja, het is een super moeilijk onderwerp inderdaad. Omdat enerzijds zijn mensen die gaan sowieso gokken. Dus de vraag is dan, bij wie gaan ze gokken? Helemaal natuurlijk met de kansspelenmarkt, de online kansspelenmarkt die volgend jaar open wordt getrokken. Waarin allerlei buitenlandse partijen natuurlijk ook gaan toetreden. Wat niet zo heel veel mensen weten is dat Toto en een aantal andere kansspelmerken, dat die onderdeel zijn van de Nederlandse loterij.
Mm-hmm.
En die Nederlandse loterij, dat is eigenlijk heeft dat drie aandeelhouders, namelijk NOC, NSF, de staat. En 18 verschillende goede doelen. En dat Nederlandse loterij mag eigenlijk helemaal geen winst maken. Dus nou, het geld wat niet wordt uitgekeerd aan prijzen, dat gaat dus terug naar NOC, NSF. Dus nou, onze sporten en onze sporters.
Dus als mensen toch willen gokken, dan maar liever bij NL. NLO, ja. Zodat het geld tenminste nog ergens terechtkomt.
Nou ja, uiteindelijk wel. Want kijk, of je moet gokken helemaal gaan verbieden, maar dat gaat niet gebeuren. Dus er blijft hoe dan ook gegokt worden. Laten we het dan in godsnaam zo goed mogelijk reguleren. Waar kan mensen bewust maken van het feit dat ze er wel risico mee lopen. En als ze dan gokken en niet winnen, ja, dat geld dan ook nog wel naar dingen gaat die uiteindelijk goed zijn voor de Nederlandse maatschappij. In plaats van dat het naar een bank in Genève of naar de Cayman-eilanden gaat, zeg maar.
Ja, maar goed, de waarschuwing om bewust te spelen is nu wat prominenter ook in die reclameuitingen van Toto geworden.
Klopt. Ja, en nogmaals met Nathan Rutjes. Dus ik ben heel benieuwd wie de volgende wordt. Je hebt natuurlijk zoveel van die voetbal-iconen die je nog graag een keer voorbij ziet komen.
Ja, dankjewel. Ruben Cusel van WeFilm.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
Faillissementen kosten meer dan het in stand houden van overheidssteun, zegt de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. En de huizenmarkt trekt zich voorlopig niks aan van het coronavirus. Hoe lang kan dat nog goed gaan? Ik ga het allemaal bespreken in het economenpanel met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING.
Welkom.
En hier ook live in de studio.
Jawel.
Net als Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Ook hartelijk welkom. Ja, ik begin met de uitspraak van Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. Die heeft gezegd dat faillissementen meer kosten dan het in stand houden van de staatssteun. Delen jullie die mening, Marieke?
Ja, goed signaal. En ook goed dat het kwam, want de discussie ging de afgelopen maanden eigenlijk een beetje de andere kant op. We hebben heel veel gehoord van zombiebedrijven moet je niet te lang in stand willen houden, want dat is uiteindelijk op termijn niet goed. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Klaas Knot dit signaal afgeeft. En ik ben het inhoudelijk ook helemaal met hem eens.
Ja, nou, ik denk dat hij gelijk heeft waar het gaat om gezonde bedrijven of levensvatbare bedrijven. Maar misschien is het wel zo dat je bedrijven die het al moeilijk hadden voor corona op deze manier toch nog overeind houdt met staatssteun.
Ja.
Terwijl ze eigenlijk volgens economische wetten misschien wel failliet hadden moeten gaan.
Ja, die redenering die klopt. Analytisch niets op aan te merken. Maar er zijn nu ook heel veel bedrijven die dankzij de lockdown-maatregelen van de overheid of alle beperkingen aan het randje van faillissement worden geduwd. Dus je houdt nu met de ondersteuning voor bedrijven, probeer dat te voorkomen, maar de onvermijdelijke prijs die je betaalt is dat je een aantal bedrijven dat kapot had moeten gaan ook in leven houdt. Nou, dat is de prijs die je betaalt voor het laten draaien van de economie. En die prijs is denk ik veel kleiner dan de opbrengsten van het in leven houden van allerlei bedrijven die zonder corona volkomen levensvatbaar zijn. En ik vind het, voorkomen met Marieke eens, voorkomen bizar dat we de hele economie zouden gaan verbouwen.
Mm-hmm.
Allerlei bedrijven kapot laten gaan. Allerlei zelfstandigen die zonder inkomen komen te zitten. Onder de aanname dat we nu een structurele verandering in moeten gaan. Dat we naar een nieuw normaal moeten gaan. Terwijl iedereen uiteindelijk terug wil naar het oude normaal. En ja, in deze fase waarin we niet terug kunnen naar het oude normaal, geven bedrijven liquiditeitssteun.
Mm-hmm.
En onvermijdelijk zit er in het beleid, er gaan ook allerlei andere dingen, dus het blijkt zometeen vast ook dat er allerlei bedrijven hebben gefraudeerd en zelfstandigen die geen tegemoetkomen van de overheid hadden moeten krijgen.
Dat
zijn allemaal belangrijke argumenten, maar niet zo belangrijk dat je het niet moet doen.
Ja, kan je het uitrekenen, Marieke, wat het zou kosten als we bedrijven failliet zouden laten gaan en wat het zou kosten als we gewoon doorgaan met wat we feitelijk doen met de overheidssteun?
Nou, het is niet zo makkelijk om daar sommen over te maken. Ook omdat in het verlengde van wat Bas zegt, je weet eigenlijk nu niet zo goed wat zijn nou eigenlijk gezonde bedrijven en wat zijn ongezonde bedrijven. Het onderscheid daartussen tussen maken is in deze periode gewoon heel ingewikkeld. Want we hebben een combinatie van laagconjunctuur die veroorzaakt is door de coronacrisis en de directe gevolgen van het virus. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Maar je kunt wel twee voorbeelden geven waarmee je een beetje gevoel kan krijgen van hoe kan dat werken. Nou, neem nou een horecazaak waarvan we misschien een beetje twijfelen of die door kan gaan of niet. En met steun komt die door deze periode heen. Op het moment dat dan deze crisis over is en dat de cafés en restaurants gewoon weer echt open mogen, dan kan zo'n zaak eigenlijk onmiddellijk weer opstarten. Dat betekent dat op dat moment is er weer werkgelegenheid, is er weer economische activiteit, de toeleveranciers kunnen weer aan de slag, noem maar op allemaal. Dus dat is gunstig op dat moment. Zou je dat nou niet doen, zou je dat bedrijf niet steunen, dan zou het waarschijnlijk failliet gaan. En dan moet er dus eerst een andere ondernemer gevonden worden die in de huidige omstandigheden het risico aandurft van investeren in deze horecatent. Die moet dan een nieuwe naam erop zetten, die moet de boel weer oppoetsen, die moet nieuw personeel gaan zoeken en toeleveranciers en zijn concept uitwikkelen. Dus voordat
is ook een buitenkansje om een nieuw concept juist nu in de markt te zetten.
Nou, dat is denk ik de andere kant hiervan die wat verkeerd naar mijn mening wordt ingeschat nu. Als iedereen die zegt van we moeten ook op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Ik denk dat er voor een deel van de nieuwe verdienmodellen is het evident dat die er zullen zijn. Het gaat bijvoorbeeld over thuiswerken. Nou, ik denk dat daar nieuwe verdienmodellen voor zijn. Het gaat over de duurzame economie. Daar zijn nieuwe verdienmodellen. Maar als je wilt dat er grootscheeps geherorganiseerd moet gaan worden, dan moet je ook bedenken dat in laagconjunctuur het aantal mensen wat bereid is om ondernemersrisico te lopen en nieuwe grote bedrijven op te gaan starten, dus daar geld voor durft te lenen, risico voor durft te nemen, op het moment dat er echt laagconjunctuur is en je dus nergens vraag ziet, acht ik de kans ook niet zo groot dat zeg maar uit het faillissement van de een moet dan zeg maar eigenlijk het ondernemerschap van de ander weer ontstaan. En waar gaan we dan nu die ondernemers vinden? Dus ik denk dat er te weinig in dat redeneren rekening wordt gehouden met dat die vraaguitval waar een potentiële nieuwe ondernemer nu gewoon mee te maken heeft, waardoor die nieuwe activiteit helemaal niet zo snel op gang gaat komen als je misschien eigenlijk zou willen.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, eigenlijk smoor je misschien wel de innovatie of de toetreding van nieuwe bedrijven, zolang je oude bedrijven in stand laat die plek bezet houden.
Zeker, je herhaalt nu eigenlijk je eerste argument. Analytisch volkomen juist argument. Maar dat betekent niet dat het belangrijk genoeg is om die prijs accepteer je om de rest van de economie in leven te houden. En ik wil graag bij Marieke aansluiten dat de kostprijs van het grootschalig verbouwen van je hele economie aan de anderhalve meter bijvoorbeeld, die is gigantisch. Hoeveel bedrijven zijn er niet levensvatbaar als iedereen op anderhalve meter moet drijven? Hoeveel onroerend goed zal niet verhuurd kunnen worden om bedrijven daarin niet kunnen opereren? Hoeveel schade ga je permanent veroorzaken aan je economie op het moment dat je zou vinden dat we permanent in deze situatie moeten blijven? Op het moment dat je zegt van dit wordt niet het nieuwe normaal, dan heeft het geen enkele zin om grootschalig die hele verbouwing van je economie door te voeren. En dan zijn we heel veel geld aan het verbranden. Dus het is, vind ik, Een heel gevaarlijke misvatting geweest van minister Wiebes om het nieuwe normaal, dat begrip te introduceren, terwijl het iets is waar we helemaal niet naartoe zouden moeten. En dan, als het gaat over die innovatie, ja, je ziet heel veel innovatie nu. Bijvoorbeeld dat mensen misschien wat minder gaan vliegen. Ontdekken dat ze ook op afstand hun werk kunnen organiseren. Misschien niet altijd overal fysiek aanwezig te hoeven zijn. Dat ze misschien ook met wat thuiswerken met wat minder kantoorcapaciteit toe kunnen. Allemaal dat soort dingen. Dat leidt allemaal op lange termijn tot productiviteitswinst. Dus die coronacrisis zal ook in sommige sectoren, op sommige delen, winst genereren. Ja. Maar de macroverliezen van alle beperkingen, van alle restricties, van alle overheidsmaatregelen die de economie dichtgooien, die schade is veel groter dan de winst die we nu zien aan efficiëntie op sommige punten. Want je ziet gewoon in de macro-statistieken, het inkomen gaat omlaag, de werkgelegenheid gaat omlaag, de productiviteit gaat omlaag. En dat zou niet gebeuren als we macro innovatiever zouden worden in plaats van minder innovatief.
Dat is nu niet het moment voor, zeg je ook.
En waar Bas ook aan raakt, gaat ook om het afwegen van wat je belangrijk vindt. Hè? Dus het kan best zo zijn dat je dus een aantal misschien niet heel gezonde bedrijven gedurende enige tijd nog in leven laat. Hè? Terwijl ze misschien eigenlijk nu wel al obsoleet zijn. daar zou je in de toekomst wat extra productiviteitswinst mee terug kunnen krijgen. En die is natuurlijk belangrijk. Maar je doet dat wel tegen een prijs van extra werkloosheid op korte termijn. En dat is wat hier denk ik soms wat minder in benoemd wordt of minder in gezien wordt. Dat op het moment dat je deze afweging maakt, dat je ook een afruil maakt tussen lange termijn groei. Hè. Daarvoor zou dit gunstig kunnen zijn. Hè, maar met veel mits en maren die we denk ik net genoemd hebben. Maar ook korte termijn hele grote schade aan de werkloosheid. Waarvan ik zelf altijd denk, we moeten als economen daar niet te lichtvaardig over denken. Eigenlijk heel veel onderzoeken laten zien hoe ontzettend pijnlijk het is om je baan kwijt te raken. En dat de welbevinden effecten daarvan ontzettend groot zijn en lang bij mensen blijven. Dus dat moeten we denk ik ook meewegen.
Ja. En die lange termijn schade. Dat je een soort natuurlijke selectie of een soort zuiveringsmechanisme in de economie daarvoor opgeeft.
Dat is nu de derde keer, dan moet je ophouden.
Ik wil niet graag horen zeggen.
Ik wil Marieke, het gaat niet alleen over werkloosheid die littekens veroorzaakt. We zien in alle recessies van de laatste tijd, vooral die vorige, dat tijdelijke economische teruggang grote langdurige schade aanbrengt aan het aanbod van de economie. Mm-hmm. Economen noemen dat hysterese. Dus dat als we een recessie ingaan, bedrijven gaan minder investeren, mensen gaan minder consumeren, inkomen gaat omlaag en die tijdelijke inkomensdalingen de economie permanent op een lager pad doet belanden, waardoor we permanent minder kunnen produceren, verdienen met z'n allen.
Ja.
En als we nu weten te voorkomen met ondersteuningsbeleid dat we die enorme harde landing gaan maken naar een lager pad waar we nooit meer terugkomen bij het oude groeipad, dan levert dat op lange termijn veel meer op dan nu dat verhaal over die creatieve destructie die de economie op lange termijn enorme schade gaat berokkenen.
Dat louterend, hè? Nee, ik zal het niet nog eens herhalen. Maar moeilijke is natuurlijk wel, wat onzeker maakt, kan ik me ook voorstellen, is dat je het zo moeilijk kunt berekenen. Je kunt zo moeilijk zien welke bedrijven zombiebedrijven zijn.
Als je hier met mensen uit het bedrijfsleven over spreekt die niet die macro-blik hebben waar Bas en ik heel erg in zitten, dan beginnen die onmiddellijk van ja, maar dat is ongezond, het is onnatuurlijk, het is een infuus en noem maar op allemaal. Die voelen ook aan alles van ja, maar dat moet je toch niet willen. En wij kijken juist heel erg vanuit die blik. Ja, maar het gaat niet om dat voor dat ene bedrijf kan het misschien gunstig zijn, maar voor het geheel berokken je meer schade dan je goed doet. En ik denk daarom, Klaas Knot hier complimenten, dat hij die discussie die in de afgelopen weken en maanden heel erg één kant op was gegaan, waarin Nederlanders graag meegaan in zeg maar even
heeft hij
die ondernemende blik. Ja, daar heeft hij duidelijk een zet de andere kant op gegaan.
Een kritiekpuntje op Klaas Knot. Ook hij zei dat de steunpakketten moeten worden verminderd.
Jij bent voor het maximaal doorzetten.
Ik denk dat dat zeker met die tweede golf nodig wordt. Ja. En ook hier, het heeft geen zin om bedrijven te steunen als je denkt dat ze toch op lange termijn failliet gaan.
Ja.
Dus als je denkt dat ze insolvabel zijn of worden, moet je ze niet steunen. Maar als je denkt dat dit een tijdelijk probleem is waar we op een gegeven moment uitkomen, als je denkt dat corona niet leidt tot een nieuw normaal, maar terugkeert naar het oude normaal, dan is het zeer zinvol om die steunpakketten door te zetten.
Als we één niveau hoger gaan, hè, want we zaten nu op bedrijfsniveau vooral, als je naar sectoren kijkt, hè, er zijn bepaalde sectoren, horeca, luchtvaart, cultuur, die worden extra hard geraakt, juist ook door deze tweede lockdown. Is er extra steun nodig om juist deze sectoren op de been te houden, Bas?
Nou, horeca, ik vond het voorbeeld van Marieke niet helemaal gelukkig, want horeca, dat is natuurlijk een erg finaal product. En ja, dat ontregelt zeg maar de waardeketens van de economie niet zo sterk. Als je daar faillissementen hebt, dan denk ik dat het relatief minder langdurige schade oplevert voor de economie. Dus ik zeg niet dat het geen, maar wel relatief minder dan dat je een of andere een zeer innovatieve technologische producent die een onderdeel maakt voor een auto of voor medische industrie of wat dan ook. En op het moment dat die producent stuk gaat, dat die hele keten.
Ja, maar cultuur dan? Want dan schuif je al een beetje op misschien.
Nee, maar oké, er zijn verschillende argumenten die je kan gebruiken. Het ene is van waar zit je in de waardeketen? Zit je helemaal aan het eind? Dan denk ik dat de schade minder is dan dat je er middenin zit. Op het moment dat je kijkt naar dingen als die eigenlijk met eigenlijk niet goed te reproduceren zijn. Culturele instellingen, als je die allemaal naar de galamiezen laat gaan, krijg je dan in korte termijn de boel weer overeind? Nee. Of het nou gaat om theatergezelschappen of dansgezelschappen of wat dan ook. Nou, dat is nog maar een grote vraag. Heeft het dan zin om die dan met een tijdelijk probleem, laten we corona 3 jaar tijdelijk probleem noemen. Dat is vrij pessimistisch. Wil je dan om 3 jaar dat je dat niet kan doen, zo'n heel gezelschap naar de galamiezen laten gaan? Lijkt me niet.
Ja, maar dat is een politieke afweging die je dan moet maken.
Ja, maar er is oorspronkelijk een reden geweest waarom we dit willen als samenleving. Right? Dus oorspronkelijke, en waarom zou die reden nu door corona omver zijn geblazen?
Ja. En Marieke, wat vind jij dan op sectorniveau als je dat...
Nou ja, kijk, ik denk, we hebben het net heel erg gehad over de economische argumenten om gewoon door te gaan met steunen op zo'n manier dat je dus faillissementen voorkomt. Ik denk dat er ook nog wel een morele kant aan zit. Het is gewoon op dit moment, ja, het voelt voor mij als niet fair dat het nou juist een paar sectoren zijn die heel hard die klappen aan het opvangen zijn namens ons allemaal. He, er zijn goede redenen dat we met z'n allen vinden dat het onderwijs moet kunnen doorgaan, bijvoorbeeld. Mm. De industrie moet kunnen doorgaan, noem maar op. Dus we proberen het daar te doen waar het de minste pijn doet. Hè. Dat ben ik eens met Bas, dat zit relatief aan het einde van de keten. Al wil ik er nog wel even aan toegevoegd hebben dat er natuurlijk ook heel veel toeleveranciers zijn van al die horecazaken. Mm. Dus het is ook weer niet dat je het helemaal, zeg maar, als een losstandig ding moet zien. Maar er is gewoon ook de vraag van, ja, weet je wel, vinden we het nou met z'n allen eerlijk dat dan deze groep ondernemers massaal en werknemers ook massaal de pijn hiervan moet voelen? Of zeggen we dan van, nou ja, als jullie het dan inderdaad met elkaar moeten opvangen, dan vinden we het ook reëel om daar extra steun tegenover te zetten. Daar wordt, begrijp ik, ook wel aan gewerkt, hoor. Ja. Ik bedoel, Rutte heeft daar natuurlijk ook over gezegd.
Die politieke keuze voor welke sector wel, welke sector niet, welk bedrijf wel, welk bedrijf niet, is dat nog iets wat we ook in de aanloop naar de verkiezingen nog meer gaan zien?
Ik vermoed het wel, maar ik denk dat het in de komende verkiezingen erg zal gaan over corona en hoe we de samenleving en de economie willen inrichten op corona. En je zou kunnen zeggen dat de politiek loopt een maand of vier achter op de corona-ontwikkeling. Dat afgelopen zomer was
het realiteit,
natuurlijk,
dat je dat ging zeggen.
Was natuurlijk het moment om na te denken van, wat wil je nu met corona? Hoe ga je om met leeftijdsdifferentiatie? Hoe ga je om met testen? Hoe ga je om met het afwegen van economie tegen gezondheid, tegen gelijke kansen, al dan niet in onderwijs, de grondrechten, dat soort zaken. Daarvan wil je eigenlijk van politieke partijen een heel helder beeld krijgen. Wat willen ze nu eigenlijk met corona? Hoe ver willen ze de economie dichtzetten? Hoe belangrijk vinden ze de grondrechten? Dat soort vragen.
Toch niet makkelijk, denk ik, om daar een standpunt over te formuleren.
Uit voortvloeit. Natuurlijk is het niet makkelijk, maar...
Dat is politiek. Politiek is niet makkelijk als je dat doet.
Maar het is wel belangrijk nu. En ik hoop eigenlijk dat die komende verkiezingen hier een beetje over gaan. Ja. En daar vloeit natuurlijk ook uit voort van, welke dingen vind je nou van zulk evident publiek belang dat je vindt als corona nog onder ons blijft, dat je die wel of niet moet ondersteunen.
Zaken doen.
We zitten midden in het economenpanel vandaag met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. En we gaan maar verder over de huizenmarkt praten, want deze lijkt zich voorlopig helemaal niets aan te trekken van de coronacrisis. Ook de huren en de koopprijzen die gaan nog steeds door het dak. Onno Hoes, voorzitter van de makelaarsvereniging NVM, die zei onlangs, we zijn niet zozeer bang voor een vraaguitval. De vraag naar huizen blijft wel, maar voor een aanboduitval. Is dat logisch om aan een aanboduitval om daarvoor te vrezen?
Nou, ik snap dat hij zich daarover zorgen maakt. Want dat is ook wat wij in onze projecties zien. Hè. Het aantal woningen wat bijgebouwd wordt, dat nam al af. Gewoon onder invloed van bijvoorbeeld regulering, stikstof, noem maar op allemaal. Dus ik snap heel goed dat hij zich daar zorgen over maakt. Dat hij zich geen zorgen maakt over vraaguitval. Ja, ik denk dat het daar eerlijk gezegd echt nog veel te vroeg voor is. Wat het lastige van die huizenmarkt is, dat je met al je economische verstand weet, het is een ontzettend vertrouwensgedreven markt. Als mensen met z'n allen het geloof hebben dat de huizenprijzen omhoog gaan, dan gaan zij zich anders gedragen. Dan wil een verkoper, die wil lang wachten met verkopen, want hoe langer die wacht, hoe beter de prijs die die krijgt. En dan wil een koper, die wil zo snel mogelijk kopen, want hoe korter die wacht, hoe lager de prijs die moet betalen. En daar zitten dus hele sterke zelfversterkende effecten in de woningmarkt. Nou, wat zien we nu gebeuren? De coronacrisis heeft heel veel effect op werkgelegenheid, maar alleen nog maar op flexibele contracten. Mensen die normaal gesproken toch geen woningen kopen. Het effect op de vaste contracten...
Ja, tot nu toe.
Precies, het effect op de vaste contracten moet nog komen en zal komen.
Bij Shell en bij BAM, precies, geloof ik, een reorganisatie is aangekondigd gezien waar duizenden banen verloren.
En dat zijn dan nog de aankondigingen waarover we lezen in de krant. Hè. Er wordt, denk ik, door veel grote bedrijven gewerkt aan plannen op dit moment. Er wordt door veel kleine bedrijven gewerkt aan plannen. Gaan we nooit in de krant lezen, gaan we alleen de statistieken zien. En wij denken dat dat echt nog om honderdduizenden mensen gaat die hun baan kwijt gaan raken. Dus dat gaat nog effect hebben op mensen die wel potentieel een huis kopen. In tegenstelling tot die mensen die nu niet geraakt zijn. Wat we zien is dat bijvoorbeeld in Amsterdam meespeelt, dat er bijvoorbeeld veel minder expats komen. Mm-hmm. Wat we ook verwachten is dat beleggers, dat zijn dus voor de grote steden zijn dat hele belangrijke kopers geweest in de afgelopen jaren. Nou, die kunnen die zelfversterkende effecten waar ik het net over had nog vergroten. Want iemand die gaat kopen omdat hij ergens wil wonen, die heeft een woning nodig. Maar een belegger kan kiezen, stap ik in of stap ik niet in. Nou, stel nou dat er op een gegeven moment signalen komen, de prijzen komen onder druk te staan in de grote steden, dan zullen die beleggers, vermoed ik, waarschijnlijk zeggen, nou, dan wacht ik nog wel even met kopen, want het maakt toch niet uit of ik nu koop of over 2 jaar. Het gaat mij om een lange termijn investering. Dat zijn de kopers met grote zakken. En dat zijn dus de mensen die het...
Daar gaan we wel vraaguitval zien.
Ja, ik verwacht dat we daar, sterker nog, we zien in Amsterdam al dat er sprake is van vraaguitval.
Dus
we
hebben horen in Amsterdam. Verschuiving meer.
Nou ja, precies. En we horen al de verhalen over eigenaren van Airbnb-panden bijvoorbeeld in de stad die nu aan het verkopen zijn. En dat betekent dus dat de meest koopkrachtige kopers, die gaan langzamerhand uit de markt. En we hebben ook eerder gezien dat je hele sterke waterbedeffecten hebt in de huizenmarkt. Dus wat ik nu zie, hè, we hebben eigenlijk alle banken hebben in het begin gezegd van pas op, dit gaat ook invloed hebben op de huizenmarkt. Moeilijk om te zeggen hoeveel precies, maar het gaat ook invloed hebben. En nu dat nog niet gebeurt, interpreteert iedereen dat als het zal dus ook wel niet gaan gebeuren. Nou, en daar moeten we denk ik heel voorzichtig over zijn. Ja, wij maken ook ramingen die zijn gematigd, hè, voor wat we voor volgend jaar verwachten. Maar realiseer je gewoon, de woningmarkt is een vertrouwensmarkt. Modellen werken daar niet goed op. Hè, dat kan zomaar opeens omdraaien.
En de trigger daarvoor kan zijn als mensen hun banen gaan verliezen.
Bijvoorbeeld.
Of je ziet mensen in je omgeving hun baan verliezen. Dan hoef je nog niet eens bang te zijn voor je eigen baan. Maar dan wordt toch het vertrouwen aangetast.
Beleggers die uitstappen. Airbnb wat niet meer meeweegt voor potentiële kopers. Misschien dus ook beleggers die uitstappen. Die weer gaan verkopen. Dus ja, dat heeft allemaal invloed. En hoeveel invloed is helaas gewoon niet te becijferen. Maar het is wel goed om je de rekenschap van te geven. Zeker als je eventueel overweegt om te gaan kopen. Het kan ook zomaar snel draaien.
Beetje riskant dan misschien van Onderhoes om die uitspraken te doen, hè? Als voorzitter van de NVR.
Nou, hij wil graag zorgen dat er aanbod blijft.
Maar ik denk dat hij ook een punt heeft met het aanbodbeleid. Ja. Want we zien dat bijvoorbeeld door de stikstofcrisis dat er minder bouwvergunningen worden verleend, dat de procedures lang zijn, dat bouwprojecten stil worden gezet. Terwijl er toch een grote maatschappelijke vraag is naar woningen. En we zien dat die woningmarkt extreem cyclisch is. Ook wel laatcyclisch genoemd, pas als de recessie al even onderweg is, gaat die vertragen. En dat betekent dat we best wel kunnen zien dat in komende periodes het aanbod vertraagt. Dat is voor de lange termijn denk ik voor Nederland heel slecht. En Marieke maakte terecht de opmerking over werkloosheid. Ik denk dat ook bedrijfsfaillissementen dingen gaan veroorzaken in het, zeg maar, het vastgoedsegment van de...
Zal dat schoksgewijs zijn, die veranderingen? Net
zo goed als mensen met vaste banen die baan nog hielden door het steunbeleid van de overheid, zo zullen er ook heel veel bedrijven in leven blijven door het steunbeleid van de overheid. Maar mochten ze over de kop gaan, komt er toch ook een probleem op de vastgoedmarkt. Ook met gerelateerde financiers. En ik denk dat één ding wat nog niet genoemd is in de discussie, maar wat ik denk dat wel een rol speelt, is dat corona heeft natuurlijk wereldwijd weer die besparing omhoog geduwd. Ik denk dat het één van de verklaringen is voor de stijgende aandelenmarkten, maar ook vastgoedmarkten, dat die goed doen. Want we hebben nu nog meer besparingen dan we al hadden. En dat gaat op zoek naar rendement. Ja. En dat vliegt voor een deel de huizenmarkt in. Er is gewoon door corona...
Het geld brandt ons in de zak, omdat we niet op vakantie hebben gekund.
Ja, je krijgt op je spaargeld krijg je dus natuurlijk niks. Ja. En de rentes blijven nog, is de verwachting, heel lang laag. Ja. Centrale banken die voeren natuurlijk een ruim geldbeleid met hele lage rentes. Ik denk dat die financiële kant ook nog druk zet op die huizenmarkt. En dat kan natuurlijk op een gegeven moment ook weer ophouden. Of mensen hun spaargeld zien verdampen door economische malaise.
Ja, maar tijdens de kredietcrisis, toen zag je de huizenprijzen op zich redelijk snel inzakken terug. Toen had je wel die
dat was een van de oorzaken.
Ja, nou ja, en daar zat ook nog wel een redelijke vertraging in. Hè. Ik bedoel, uit mijn hoofd zat het laagste punt van de huizenprijzen in 2014. Dus 2008 begon het allemaal.
Nou, het was al een tijdje
voor je gevoel, misschien als je nu terugkijkt, denk je van nou, dat was toch ook plotseling. En dat is echt een hele andere situatie, want daar had het inderdaad ook te maken met het feit dat er te veel geld uitgeleend was op woningen, dat er ook beleid werd gevoerd om te voorkomen dat er voortaan zoveel geld uitgeleend zou worden op woningen. Hypotheekrente aftrek verzoberd. Nou, noem maar op. Dus er werd ook nog heel veel tegelijkertijd aan beleid op ingezet. Dus ik denk dat we dat niet één op één moeten vergelijken. Ik wil ook niet zeggen, we moeten echt met huizenprijsvoorspellingen altijd heel erg voorzichtig zijn. Maar het is gewoon niet, je moet er ook nog steeds rekening mee houden dat het anders kan worden. En ik vind dat vooral belangrijk om dat te zeggen tegen mensen die overwegen te kopen. En we horen nog steeds dat mensen kopen en eigenlijk heel gespannen ook aan het overbieden zijn. Nou, zeker als je dat doet in combinatie met toch mogelijk onzekerheid over je werk, dan denk ik, nou, denk nog even na.
Ja, maar toen heeft het een aantal jaren geduurd voor het zover was. Is dat nu weer de verwachting?
Nou ja, het dieptepunt is al helemaal lastig te voorspellen. Maar dus dat er een vertraging in zit, ja zeker, er zit een vertraging in. Want dat zien we nu al. En de arbeidsmarkt is, het is eigenlijk eerst flexibele arbeid, dan vaste arbeid. En waarschijnlijk dan pas huizenmarkt.
Ja, nou ja. De woningproductie die blijft natuurlijk achter. Hè? Maar dat is wat jij aangeeft, Bas. 75.000 woningen per jaar. 1 miljoen woningen erbij in 2030 hè, was de woonagenda. Dat lijkt me dan ook een belangrijk onderdeel van het probleem.
Nou, gewoon die zorgen ervoor dat de huizenprijzen hoog blijven.
Ja.
Dus minder aanbod creëert hogere huizenprijzen. Dus als er meer gebouwd zou worden, zouden de prijzen minder hard stijgen.
Ja.
Ik denk dat het een lange termijn vraagstuk is. Wat zeer belangrijk is. En ik denk dat het slecht zou zijn als we in deze crisis weer de woningbouwproductie laten versloffen. Omdat er ineens allerlei mensen op remmen gaan staan. Overal in de sector. En dat daar krijgen we als we eruit zijn weer allemaal last van. En bedoel ook dat in de afgelopen jaren de stijgende huizenprijzen werden gezien eigenlijk als iets goeds in de economie. Daar heb ik nog wel eens mijn twijfels bij. Want het is eigenlijk een bron van financieel-economische instabiliteit in plaats van duurzame welvaartsgroei.
Nou, ik ga het hierbij laten. De tijd zit er alweer op voor het economenpanel. We komen niet meer toe aan de banken. De bankensector en de coronacrisis. Dat bewaren we voor een volgende keer. Wil je het ook liever niet over hebben, geloof ik, Marieke. Omdat je dan over je eigen winkel moet praten. Maar dat, die kans die krijg je geheim nog een keer in de nabije toekomst. Hartelijk dank voor nu. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. En Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is hier Rob Klifman van Bouwmaat te gast over klussen en bouwen tijdens de coronacrisis. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Na de nieuwsupdate Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.